Welkom allemaal op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2021. Het eerste punt op de agenda is de goedkeuring van het verslag van de vergadering van 8 november 2021. Waren daar vragen of opmerkingen bij? Ik ga ervan uit, als ik geen handjes zie verschijnen, dat ik het punt als dusdanig mag goedkeuren. Ik zie voorlopig geen handjes, dus ik ga ervan uit dat het verslag van de vergadering van 8 november 2021 bij deze is goedgekeurd. Het tweede punt op de agenda is de installatie van de voorzitter van het bijzonder comité Sociale Dienst. Willy Torfs, die in principe een mandaat had tot en met 31 december of tot 1 januari 2022 en zou opgevolgd worden door Sander Ooms. Door de wissel die we allemaal kennen, die er gebeurd is naar aanleiding van het ontslag van Michel van Hoof, zal Sander Ooms straks in de gemeenteraad de eed afleggen als schepen in opvolging van Machtel de Degen. En zal dus Willy Torfs wiens mandaat normaal afliep op het einde van dit jaar zichzelf terug opvolgen en opnieuw de eed afleggen in mijn handen. Willy, dan geef ik bij deze graag het woord aan u om de eed af te leggen.
Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Proficiat bij deze en dan ga ik ervan uit dat je dat de komende 3 jaar opnieuw ter harte zult nemen en goed zult uitvoeren. Goed, dan kunnen we naar het, ik zou zeggen, normaal tracteren op het einde van de raad, maar dat is moeilijk vandaag. Hè. Dus, dan gaan we naar het derde punt, dat is de goedkeuring van de missie en visie Herentout. Ik denk dat dat iets is waar we heel trots op mogen zijn opnieuw. Hè. Dus we hebben met onze organisatie een heel lang traject doorlopen. Hè. Dat was ook voor beloofd bij het begin van de legislatuur dat er na de personeelssituatie wel wat verandering zou komen. Er is het organogram geweest. Het is het dienstverleningsconcept dat ondertussen op tafel ligt. En we zouden dat verder willen uitbouwen ook met onder andere een nieuwe huisstijl, een nieuwe website en zo verder. Daarbij is het ook van belang, is het ook wel van belang natuurlijk, dat als je een organisatie hebt dat heel wat transformaties doorgaan heeft, waar daar heel wat nieuwe mensen bij betrokken zijn en waar dat je echt wel wat vernieuwing wilt laten doorwaaien, dat wij, mag ik even Paulien toelaten? Is toegelaten. Als je daar een nieuwe wind wilt laten doorwaaien en je wilt alle neuzen in dezelfde richting krijgen, is het uiteraard belangrijk dat daar een missie en visie rond wordt uitgewerkt. Het zal ook die missie en visie zijn die dan in een later stadium ook het voorwerp zal uitmaken van onder andere het verwerken in de huisstijl en zo verder. Die 3 workshops die dat daaraan vooraf gegaan zijn, aan de missie en visie die dat we vandaag voorstellen, die denk ik dat we ook op een mooie manier hebben kunnen doorlopen, waar dat er eigenlijk van elke fractie mensen vertegenwoordigd waren in die 3 workshops. In die 2 eerste workshops, excuseer. En dan zijn er daarna, de 3e workshop, die is dan door de leidinggevende een samenvattende oefening gemaakt van al hetgeen dat uit die eerste 2 gekomen is, om daar dan een samenvattend geheel van te maken, dat dan de nieuwe missie en visie van Herentout zal worden. De eindtekst die uit die vergadering van 25 november 2021 is uitgekomen, is kort en krachtig als volgt. In Herentout is het gezellig, ontmoeten we elkaar, is iedereen gelijk, werkt iedereen mee en verzekeren we de toekomst. Die ambities per zin worden ook nog eens verder toegelicht in een aantal krachtlijnen. Die staan allemaal in het besluit en het is op die basis dat we dus de komende jaren, en dat gaat dus ook over de legislatuur heen, verder richting willen geven aan deze organisatie. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Mogen we dat als dusdanig dan goedkeuren? Dan dank ik jullie allemaal en dan gaan we vanaf nu aan de slag met die nieuwe missie en visie. En dan zullen we daar hopelijk allemaal zoveel mogelijk de vruchten van kunnen plukken in de toekomst. Dan zijn we aan punt 4 van de agenda toegekomen. En dat is de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor haar gedeelte. Nu, ik stel daarvoor aan wie meer is ook in de vergadering, als ik het goed begrepen heb, dat zij onmiddellijk de toelichting doet over het ganse luik. Dus niet alleen het OCNW, maar eigenlijk over het ganse meerjarenplan. Als er vragen zijn, kunnen die ook onmiddellijk aan haar worden gesteld. Dan moeten we dat niet volledig terug herhalen in de vergadering van de gemeenteraad. Bijkomend is het ook zo dat, en dat is wel belangrijk denk ik om ook hier te melden, dat de oefening die dat deze keer gemaakt is voor deze aanpassing te doen, dat die eigenlijk een samenwerking is geweest ook binnen het MAT, waar dat over de diensten heen naar die aanpassingen is gekeken en waar dat er eigenlijk langs alle kanten door de diensthoofden en de keyspelers binnen de organisatie is samengewerkt om het globale budget sluitend te maken en de globale aanpassingen op elkaar af te stemmen. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke stap is binnen die nieuwe organisatie, dat dat toch wel wat transversaal bekeken wordt tussen de diensten zelf, over de diensten heen. En dat we dus op deze manier een totaal nieuw, een aangepast meerjarenplan kunnen voorleggen, maar dat op een totaal nieuwe manier is tot stand gekomen. De bedoeling is ook dat er ook wat dat betreft naar de toekomstige uitwerking van dat meerjarenplan in het voorjaar, ik dacht in maart, ook nog vergaderingen zijn gepland door, met tussen de diensthoofden, de betrokken schepenen, om daar nog wat meer concrete richting aan te geven. Maar bij deze aan geef ik graag het woord in eerste instantie aan u. En daarna zal, denk ik, ook Maurice Helze nog een melding maken. Machteld gaat nog een opmerking, zie ik.
Ja, ik had al juist een melding gekregen van Evi, dat ze vanuit de mensen die willen kijken, dat die eigenlijk, of die willen luisteren, dat die niet kunnen inloggen.
Ik ben er mee bezig.
Jan de Bakker is er mee bezig, dus dat zal spoedig opgelost zijn. Ja,
dank u wel.
Goed, Anne, dan geef ik u graag het woord. En Maurice, of neemt je graag eerst het woord of sluit je aan bij wat de Anne vertelt?
Ik kan het kort misschien even inleiden, als het mag.
Ja, geen enkel probleem, en dan kan Anne aansluiten.
Ja, bon, het verhaal zal misschien in grote lijnen, of ongetwijfeld in grote lijnen hetzelfde zijn, maar de financiële headlines misschien kort even toelichten, de omgevingsfactoren waarin dat we ons hebben moeten bewegen om ons budget voor volgend jaar en de meerjarenplanning dus sluitend te krijgen. Een belangrijke omgevingsfactor, en dat weten we allemaal, is nog altijd COVID natuurlijk. Hè. Dat is een grote onbekende die helaas nog steeds aanwezig is. Verleden jaar, rond deze tijd, dachten we allemaal dat we op dit moment er waarschijnlijk misschien wel ongeveer vanaf zouden geweest zijn. Niets is minder waar, dus het blijft wegen op onze organisatie, ook financieel. Dus we moeten daar echt wel terdege rekening mee blijven houden. Dus dat is een belangrijke factor in het geheel. De impact op de exploitatie natuurlijk, minder inkomsten, hogere uitgaven. Ook op sociaal vlak op de steun wordt het ook meer en meer duidelijk wat de impact van COVID is op de steun die we verlenen aan helaas meer en meer mensen. Impact op investeringsprojecten. Daar zien we dat op het vlak van prijzen die we krijgen van aannemers voor materialen en noem maar op, dat in gevolge de verstoorde supply chain die we toch wel zien op globaal niveau, dat toch ook zijn impact heeft op prijzen die we krijgen. Dus daar moeten we ook rekening mee houden, toch ook een beetje een buffer inbouwen en de ramingen toch heel goed opvolgen die we hebben. Schaarste speelt links en rechts in een aantal grondstoffen mee. Dus dat zijn allemaal evoluties die we toch op de voet zullen moeten blijven volgen. Ook een gevolg van heel die COVID-situatie is de inflatie natuurlijk. Hè. Daar kijken we ook tegenaan. We hebben allemaal gelezen dat een impact zal hebben op de lonen en de salarissen. Ook op lonen en salarissen of op de lonen van ons personeel. Dus we hebben daar de best mogelijke inschatting gemaakt. Maar het blijft onzeker natuurlijk of de inschatting die we gemaakt hebben, of die voldoende gaat zijn. voor volgend jaar. Dan heb ik het nog niet over de daarna komende jaar, maar uitsluitend voor 2022. Dus dat gaan we dus met laat ons zeggen, als we de rekening op de gemeenteraad krijgen volgend jaar, juni waarschijnlijk, zullen we daar ook nog eens moeten naar kijken of we daar geen budgetwijziging gaan moeten doen. In het algemeen hebben we een zo voorzichtig mogelijke benadering gevolgd. De aanpassingen die gebeurd zijn, zijn veelal, en dat was ook gevraagd vanuit ons bestuur, budgetneutraal gebeurd uiteraard. Dat geldt zowel voor exploitatie als voor investeringen. En wat de exploitatie dus betreft, er zijn een aantal toch wel zaken die ik kort even wil belichten. Bij Anne zullen die ook nog even aan bod komen. Dus voor de aanvullende belasting of de personenbelasting in 2022 zien we toch een significante verlaging. Hè. Die hadden we ook zien aankomen, uiteraard. Ons percentage is niet gewijzigd, dat is nog altijd 7,5%. Gaan we ook goedkeuren later deze gemeenteraad. Maar door de COVID-situatie worden we geconfronteerd natuurlijk met meer en meer tijdelijke werkloosheid die we gezien hebben. En dat is misschien iets wat zich ook nog in de toekomst zal gaan doorzetten. Dus die aanvullende belasting op de personenbelasting is een zeer onzeker gegeven op het vlak van inkomsten. Een andere inkomst die ook daalt helaas zijn de dividenden. Ik heb u al meegegeven, een van de vorige gemeenteraden, dat die van Iveca, omwille van de gewijzigde tariefmethodologie van de VREG, dat die dividenden onder druk stonden, dat die serieus zouden dalen de komende jaren. Dus dat is nog maar eens bevestigd geweest. Maar gelukkig wordt dat gecompenseerd door de Vlaamse overheid voor een deel. Dus dat is toch wel ergens goed nieuws, dat die volledige impact van de dalende dividenden dus toch niet volledig het beeld zullen verstoren. Een derde puntje in de exploitatie waar we terdege hebben rekening moeten mee houden, is dus ook de stijging van de energiekosten natuurlijk. Hè. Weten we ook allemaal, worden we ook allemaal persoonlijk mee geconfronteerd. Dus we hebben daar rekening gehouden met een stijging van 30% in ons budget. En er loopt momenteel ook een benchmarking voor onze energiecontracten. Om te kijken of we daar toch nog wel de beste voorwaarden hebben. Dat in verband met exploitatie. Op het vlak van de investeringen hebben we vooral dus de timing van die investeringen nog eens tegen het licht gehouden. Ook in functie van langere lead times die misschien het gevolg kunnen zijn van COVID. De beschikbare resources die we hebben binnen ons bestuur, hè, om de dingen op te volgen. Er komen toch wel een aantal grote investeringen op ons af. Dus ook onze mensen moeten dat allemaal blijven aankunnen. Dat is belangrijk op het vlak van workload. De ramingen hebben we ook allemaal nog eens onder de loepen genomen. En de belangrijkste zijn uiteraard de sites Cerneels, die voor 4 miljoen dus is ingeschreven nog als investeringskost tussen 22 en het einde van de legislatuur, plus 1 jaar. Dus 25. Aanpassingen klimop, de gemeenteschool, 2,25 miljoen euro, is ook een blikvanger uiteraard. De renovatie van de Lux hebben we ook geüpdate. Daar zal Stijn straks nog verder op terugkomen. De weg- en rioleringswerken door een straat Heikant hebben we ook dus, laten we zeggen, meer realistisch ingeschat qua uitvoeringstermijn en zo verder. Kruispunten van de rondweg is ook eentje van 800.000 euro, dus dat zijn redelijke bedragen allemaal. Dus in totaal van 22 tot en met 25 is er een dikke 17 miljoen aan investeringen die zijn ingeschreven om uitgevoerd te worden. Bon, dat is het uitgangspunt vandaag uiteraard. We weten niet binnen 2-3 jaar met gewijzigde omstandigheden of die 17 miljoen nog zal staan. Maar vandaag gaat het over 17 miljoen euro die nog zouden uitgevoerd worden, die we uiteraard ook moeten financieren. Voor die financiering hadden wij in het vorig meerjarenplan al 7 miljoen ingeschreven als leningen. Dat blijft. Dus we gaan niet meer lenen dan oorspronkelijk vooropgesteld. Dat blijft bij 7 miljoen. De rest van de financiering gaan we doen met gelinkte investeringssubsidies die we krijgen, zoals onder andere voor de kerktoren. Dus op het moment dat we die gaan renoveren, gaan we er ook een subsidie voor krijgen. Dus dat draagt bij tot de financiering uiteraard. Wat draagt nog bij tot de financiering? Dat is de verkoop van gronden. Zoals er zijn bouwgronden en ook de KMO-gronden die we hebben ingeschreven in het meerjarenplan. Dus aan de voorkant van de site Cerneels. Dat is allemaal samen voor een kleine 6 miljoen euro. Dus 7 plus 6 is al 13. En het saldo, een dikke 4 miljoen. Dat kunnen we autofinancieren zoals het er vandaag voor staat met het overschot op onze exploitatie. Dus dat is een beetje het algemene verhaal. Het gecumuleerd budgetair resultaat blijft door heel de oefening positief. En ook de autofinancieringsmarge blijft elk jaar, gecorrigeerde natuurlijk ook, maar die blijft ook elk jaar positief. Dus dat is in zeer grote lijnen de bigger picture, laat ons zo noemen. En nu geef ik graag het woord aan Anne, die dat veel meer gedocumenteerd zal doen dan ik, hè, met slides, met een hele presentatie. Dus Anne, aan u het woord.
Goedenavond allemaal. Ik heb inderdaad een kleine presentatie gemaakt. Ik ga meteen proberen om mijn scherm te delen. Ik hoop dat iedereen nu de slide ziet waar staat dat het gaat over de aanpassing van het meerjarenplan 2022-2025. Goed, ik heb een eerder technische uiteenzetting voorzien, omdat het meerjarenplan dat voor een groot stuk toch ook wel was. Zoals ook in de documentatie is aangegeven, wil ik eigenlijk vooral de gebruikte assumpties en de belangrijkste wijzigingen toelichten voor het exploitatiebudget en voor het investeringsbudget. Algemeen is het, zoals reeds gezegd, dus dat alle diensten gevraagd werd om hun inkomsten en uitgaven te evalueren en de nodige wijzigingen door te geven, waarbij er gevraagd werd om te streven naar budgetneutraliteit, dat indien er dus extra geld gevraagd werd voor bepaalde uitgaven, dat er ergens anders uitgaven waar mogelijk geschrapt werden. 100% kunnen we dat natuurlijk niet altijd realiseren, maar dat was wel het uitgangspunt, dat het niet de bedoeling was om gewoon elke keer nog maar nieuwe zaken bij te vragen. Alle dienststoven hebben dat eigenlijk ook heel nauwgezet gedaan en we hebben dat dan in het managementteam ook samen overlopen, waardoor dat we dan eigenlijk tot een gedragen en ik denk realistisch exploitatiebudget zijn gekomen, waar ook alle diensten samen van op de hoogte zijn. De belangrijkste aanpassing die we jaarlijks sowieso moeten doen is dus de personeelskosten. Die worden elk jaar opnieuw berekend op basis van de actuele personeelsbezetting. Dus op basis van de lonen van de mensen die op dit moment in dienst zijn. En wij plannen dan ook, wij budgetteren ook de geplande aanwervingen om ons organogram quasi volledig in te vullen. Het woordje quasi staat er omdat als wij bijvoorbeeld, ik geef het voorbeeld bij de financiële dienst, staat er één persoon als voltijds in het organogram. Die werkt sinds jaar en dag 80%. Wij gaan die niet 100% budgetteren als wij weten dat die de komende jaren nog 80% gaat werken. Dus vandaar het woordje quasi. Dus wij hebben eigenlijk wel het volledige organogram gebudgetteerd op hier en daar de 0,2 na van mensen die tijdelijk 80% werken en waarvan we weten dat die dat normaal gezien nog een aantal jaar gaan doen. Wij hebben een indexstijging van 2% per jaar voorzien, met de eerstvolgende indexstijging vanaf 1 januari 2022 en dan in 2023 en zo verder. Initieel, op het moment dat wij het meerjarenplan opstelden, was ook de inschatting van het planbureau dat er geen twee indexstijgingen zouden verwacht worden in 2022. Ondertussen zijn de indicaties daar al enigszins anders, dat er naar het einde van het jaar eventueel al een extra indexstijging kan verwacht worden. Het is ook wel zo dat de eerste indexstijging niet per 1 januari zal ingaan, maar ten vroegste 1 februari of 1 maart. Dus in principe moet dat voor 2022 de zaken wel compenseren. meegenomen ook met het feit dat de geplande aanwervingen ook vaak van voor het volledige jaar zijn gebudgeteerd en een aantal procedures nog lopende zijn en dat die dus niet meteen in dienst zullen gaan. Wat hebben we dan nog voorzien? We hebben een stijging van een 25% voorzien voor de kosten van de tweede pensioenpijler, omdat wij verplicht moeten overstappen naar een nieuwe provider. Dus wij zitten nu bij Belfius en Etias en die hebben het contract opgezegd per 31 december 2021. Voor de meeste Vlaamse gemeenten is dat dus het geval. En via de VVSG, de voerende onderhandelingen gaat er dus een nieuw model komen dat vergelijkbaar zou zijn, maar dat waarschijnlijk voor de besturen in eerste instantie schatten ze een stijging van de kost, zeker voor de eerste jaren, met zich mee zou brengen. Dus dat hebben we voor alle veiligheid maar al gebudgeteerd. We hopen dat we daar zeker ruim genoeg zitten. Wat hebben we ook voorzien is de stijging van de responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente. Voor degenen die het eventueel niet weten, dus de responsabiliseringsbijdrage zijn we verschuldigd als het aandeel van sociale bijdrage die wij betalen voor de actieve vastbenoemden kleiner is dan de pensioenlast van de vastbenoemden van het lokale bestuur. En meer lokale besturen worden daarmee geconfronteerd, omdat er dus minder vastbenoemden worden aangeworven. En dus wij zien ook voor de gemeente dat wij daar dus dat de balans anders is beginnen overhellen en dat wij dus ook een responsabiliseringsbijdrage gaan moeten betalen. Het is wel zo dat de helft van die responsabiliseringsbijdrage gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid. Dus dat hebben we dan uiteraard ook mee aangepast. Wij verwachten wel dat die stijging minder sterk zal zijn dan wat de prognoses zijn die we van de federale pensioendienst hebben gekregen, omdat wij ondertussen toch wel 1 of 2 extra vastbenoemde personeelsleden hebben op de gemeente sinds vorig jaar. Dus wij verwachten dat we die stijging toch wel iets kunnen beperken. Dan... wat hebben we verder nog gedaan? Naar inkomstenkant toe op hebben we dus, zoals elk jaar, de inschattingen voor de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting aangepast op basis van de ontvangen ramingen, zoals we die altijd van de hogere overheid doorkrijgen. We hebben rekening gehouden met de daling van de dividenden van IVK. En zoals Maurice ook reeds gezegd heeft, hebben we gelukkig dan toch ook nog de nieuwe subsidie die voor een deel dat compenseert, dus die voor de compensatie. En we hebben ook een extra subsidie gekregen omdat wij ons geëngageerd hebben voor het energie- en klimaatpact. Dat is toch ook een subsidie van een 30.000 euro per jaar die we de komende jaren zouden krijgen. Wat de uitgaven betreft, naast de personeelskosten hebben we dus een aanzienlijke stijging voorzien voor de kosten van gas en elektriciteit. Dus we hebben daar een 100.000 euro extra gebudgeteerd. Dat is 30% meer dan het huidige budget. Dat is op basis eigenlijk van inschattingen die we van onze energieprovider hebben gekregen. En we hopen daarmee toe te komen, ook wetende dat we eigenlijk in 2020 maar 80% van het budget hebben effectief uitgegeven. Dus als we daarop kijken, zitten we eigenlijk naar actuele kosten van 2020 nog met een stijging hoger dan 30%. Maar het blijft koffiedik kijken natuurlijk hoe die energieprijzen verder zullen evolueren. Verder hebben we ook een aanzienlijke daling van de interesten voor de nieuwe leningen, omdat die later zullen opgenomen worden door dus een actualiseren van de timing voor de investeringen, kunnen de leningen later opgenomen worden. Dus het totale bedrag blijft hetzelfde, maar ze worden later opgenomen. Logischerwijs gaan we dus de komende jaren ook in eerste instantie minder interesten moeten betalen. We hebben ook beslist om een aantal uitgaven voor activiteiten, voor collecties, voor andere zaken die we organiseren te bevriezen in plaats van een jaarlijkse stijging te voorzien. Dus wij hebben een aantal zaken waar we anders een stijging van 500 of 1000 euro per jaar voor zagen, hebben we dat bevroren. Niet voor zaken waarbij we afhankelijk zijn van externen. Dus bijvoorbeeld zaken waarvan dat we afhankelijk zijn van kosten van externen, hebben we wel met een deel indexering rekening gehouden. Want anders zouden we onszelf ook wel een beetje blaasjeswijs maken. Wat hebben we verder ook nog gedaan? Het budget voor het maaien van de bermen is verhoogd, omdat daar een grotere opdracht voorzien wordt. We hebben daar ondertussen een overheidsopdracht ook voor gedaan. En er worden meer taken gevraagd voor het maaien van de bermen. En we hebben ook een extra budget voorzien voor het schilderen van de wegmarkeringen, omdat wij eigenlijk in het begin van het meerjarenplan voorzien hadden om maar 2 keer om de 3 jaar de wegmarkeringen te herschilderen, dus om het 1,5 jaar. Wat betekent dat er telkens 1 jaar is waarin er geen kosten zijn voorzien. Daar hebben we toch nu een beperktere kost voorzien voor het schilderen van de wegmarkeringen, voor als er kleinere aanpassingen of nieuwe wegmarkeringen of fietssuggestiestroken of dergelijke zouden moeten voorzien worden, dat daar toch ook een budget zou zijn. Verder hebben we dan ook alle uitgaven die we dus aan externe partners doen, hebben we aangepast op basis van de ontvangen ramingen die we van die partijen hebben doorgekregen, zoals ISOM Welzijnszorg Kempen. Voor IOK afvalbeheer hebben we de kosten niet gebaseerd op de doorgekregen ramingen, omdat we denken dat die te optimistisch zijn en hebben eigenlijk het huidige budget op basis van de actuele cijfers die we ook voor 2020 hadden nog eerder licht verhoogd. Dan voor de investeringen, dat heeft Maurice eigenlijk grotendeels toegericht. Daar hebben we ook samen met de schepenen en met het managementteam samengezeten. Dat hebben we ook in de mate van het nodige aangepast, zowel qua timing als qua raming. En wat zijn daar de blikvangers? Dus zoals reeds gezegd, dus site Cerneels. We hebben ook een aantal investeringen in de technische dienst, waar we toch vooral extra willen inzetten op onkruidbestrijding nog en het vervangen van een aantal oude bestelwagens. Er is budget voorzien voor 2 bijkomende ANPR-camera's, als ik mij niet vergis, voor de Markt en de Wiekevorstse Steenweg. Er is een aanzienlijk budget voorzien voor de renovatie van Zaal Lux tijdens de komende jaren. Er is geld voorzien voor het opmaken en uitvoeren van een masterplan voor het complex Kapelleke. We hebben het Agion-dossier voor de gemeenteschool Klimop. En we hebben het vergroeningsproject aan de kerk en een aantal andere projecten eigenlijk in het kader van ruimtelijke ordening waar we studies verder willen uitvoeren. En dan komen we, ik weet niet hoe goed dat leesbaar is, maar dit is dus het financiële overzicht, de staat van het financieel overzicht. Daar zien we dus het saldo van de exploitatie, dat we daar jaarlijks toch inderdaad een mooi overschot hebben. Het overschot in 2022 is iets lager dan de andere jaren. Dat is omdat er ook nog wel een aantal eenmalige projecten lopende zijn, zoals het dienstverleningsconcept, het vervolg van het missievisieconcept, die op de exploitatie werken, waardoor dat eenmalig ook iets lager is, het overschot daar. Het investeringssaldo, dat is logischerwijs eigenlijk elk jaar negatief. We investeren meer dan dat we zaken kunnen verkopen van investeringen. Bij de financiering zien we eigenlijk hoofdzakelijk dus de opname van de leningen. En dan komen we tot een budgetair resultaat dat eind 2020 na de rekening ruim 5,7 miljoen was en dat wij dus stelselmatig ook opgebruiken, wat bovendien aangewezen is, want op dit moment als wij te veel geld op de bank staan hebben, dan hebben wij ook te maken met negatieve interesten. Dus het is zeker zaak om zo laat mogelijk nieuwe leningen aan te gaan, want anders zouden wij toch maar negatieve interesten moeten betalen op het geld dat wij op de bank staan hebben. We hebben natuurlijk wel een bepaalde buffer nodig om een werkkapitaal te hebben. Daar hebben we ook naar gekeken en dat hebben we toch kunnen realiseren. En we eindigen met een verwacht beschikbaar budgetair resultaat van een €500.000 op het einde van dit meerjarenplan, eind 2025. De autofinancieringsmarge, daar zie je dat die dus eigenlijk elk jaar positief is, terwijl dat de voorwaarde eigenlijk enkel is dat die op het einde van het meerjarenplan, op het einde van de legislatuur moet positief zijn. Maar wij zijn er toch in geslaagd om elk jaar een positieve autofinancieringsmarge te realiseren. En tot slot wil ik dan gewoon nog eens het deel dat eigenlijk dan voor een stuk goedgekeurd wordt, dat zijn dan de kredieten die voortvloeien uit de aanpassing van het meerjarenplan. Dit is wat vroeger een apart document van het budget was. Dit zijn dus eigenlijk de ramingen die wij voor 2022 hebben gedaan en die door de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan dan ook als geautoriseerde kredieten worden goedgekeurd of vastgelegd. En dan gaat dat bij de gemeente over uitgaven van ruim 10.570.000 euro voor de exploitatie en 5.320.000 voor de investeringen. Bij het OCMW gaat dat over 4.526.000 euro voor de exploitatie en 148.000 euro voor de investeringen. En navenant worden ook de kredieten voor de ontvangsten vastgelegd om dan te komen tot het budgettaire resultaat zoals in de vorige slide is getoond. Voilà, ik denk dat dat eigenlijk de zaken waren die ik wou toelichten over de aanpassing van het meerjarenplan. Als daar nog vragen over zijn, dan hoor ik het graag.
Ja, ik denk dat er vragen mogen komen. Dus geef gewoon even een seintje met een handje op te steken. En dan kunnen de vragen gesteld worden. Ik ga even kijken of ik dat hier kan zien.
Ja, ik dacht even dat ik zelf al mijn hand opstak, maar ik zag AW. Ik neem aan dat dat dan Anne Willem zal zijn en niet ja, mijn zie... naam.
Ik kan hier niet direct zien wie, dus Anne Willems zie ik. Anne, heb jij een vraag?
Sorry, meneer. Mijn eerste vraag is van, gaan we het nu expliciet de vragen stellen aan Anne of overlopen we alles in het algemeen?
Jij mocht dat zelf bepalen, je mocht de vragen aan Anne stellen nu rechtstreeks. Je mocht ook overlopen, ik vermoed dat Anne nog wel even in de vergadering zal blijven.
Ik ben ook nog stand-by als het punt op de gemeenteraad komt. Als er dus specifieke vragen zijn die meer richting de gemeente zijn, als je die wil stellen tijdens die discussie, dan kan dat ook. Ik blijf op de achtergrond aanwezig in de vergadering.
Stijn, mag ik misschien even tussenkomen? Dat blijkt nog altijd probleem te zijn.
Daar zijn ze mee bezig, Fred. Dus ik heb net nog eens geïnformeerd, want ik heb die vraag ook gekregen. Jan de Bakker is nog steeds bezig met die streaming te proberen recht te krijgen.
Oké, ik heb het zo doorgegeven ook.
Ja.
Zodra ik goed nieuws heb, zullen we direct onmiddellijk horen.
Oké, dat is goed. Anne, ik ga terug naar u komen voor de vragen dan.
Ja, dus we gaan nu gewoon voor zowel gemeente als OCMW vragen stellen dan.
Ja, dat mag. Ja. Doe maar.
Goed, dan heb ik een eerste inhoudelijke vraag. Bij het actiepunt 010101, daar weer beschreven van subsidiemogelijkheden onderzoeken. Nu had ik eens, en dat zou dan door een externe partner gebeuren. Nu was onze vraag is, hoe ver staan daarmee of welke resultaten zijn daar momenteel al van geweten?
Lisbeth, daar is denk ik Thrive Finance, denk ik, dat die begeleiding gedaan heeft. En daar zijn al wel wat vergaderingen geweest met MAF. En daar zijn ook concrete subsidieaanvragen al aangekoppeld geweest. Hè. Ik kan die nu niet één voor één per dienst overlopen, maar misschien is het mogelijk, Lisbeth, om dat verslag of dat overzicht dat daarover bestaat, van dat eventueel eens te bezorgen aan de raadsleden. Hè. Want er zijn korte termijn en lange termijn subsidieaanvragen besproken, denk ik. Hè.
Ja, dat klopt. Dat is een update die dat wij elk half jaar maken voor te zien waar dat die stand van zaken zit met die subsidies. Maar ik kan dat eventueel bij de documenten bijvoegen van een college, dat jullie die gewoon kunnen raadplegen. Of ik wil dat rondmailen, dat is wat dat jullie kiezen.
Wij zouden zeker die punten, als ik... agendeerd zijn op het college, die zeker graag via het Schepencollege zien binnenkomen.
We zullen het daarop agenderen, dan kunt je dat zien. Maar dat is voorlopig altijd binnen het MAT besproken geweest en dienst per dienst. Het zal normaal gezien denk ik ook wel in de verslagen van het managementteam staan.
Ja, dat klopt. Maar ik heb daar niks concreet nog niet gevonden van waar het daar heel specifiek over de subsidies zou gaan.
Dat gaat echt over elk beleidsdomein, is daar doorgelicht. Dat gaat zowel over groen als kinderen, rond senioren. Dat gaat heel uitgebreid. Hadden wij van Tree Finance dan een verslag gekregen. En bij elke subsidie is er dan ja, door een diensthoofd bijgeschreven of dat die in aanmerking, allee, of dat wij effectief in aanmerking komen voor die subsidie, of dat we die subsidieaanvraag ook effectief gaan indienen. Want soms is dat kostenbaten. Krijg je bijvoorbeeld maar 10% subsidies en ja, is dat allee, heel veel werk. Dus daar moet eigenlijk ook altijd bijgekeken worden. En die lijst wordt ook geüpdate met nieuwe subsidieaanvragen. Zo hebben wij onlangs, we hebben die helaas niet binnengehaald, die subsidie voor in het onderwijs. Maar wouden wij een traject opstarten dat eigenlijk een verbinding is tussen de buitenschoolse kinderopvang en het lager onderwijs. En dat is bijvoorbeeld een subsidieaanvraag waar we op ingetekend hebben, maar die we dan niet binnengehaald hebben. Iets anders van Huis van het Kind is dan wel binnengehaald en dat wordt daar dan ook in bijverwerkt. Dus je wordt verder ook aangevuld, want ondertussen is dat al bijna een jaar geleden, denk ik, dat we die voor de eerste keer hebben ontvangen, die lijst. En nu doen we dat stelselmatig zelf. Maar ik zal jullie bezorgen.
Dank u.
Nog vragen? Ik zie geen aan. Kathleen, ja? Kathleen?
Kathleen, haar microfoon
staat. Ja, ja, ik heb het gedaan nu. Nu horen jullie mij.
Ja, klopt.
Ja, ik had een vraagje over 2.2.1. Voor Anne, is dat dan, begrijp ik het dan goed dat die personeelskost, dat die stijging daarvan te maken heeft met de indexstijging?
Die heeft grotendeels inderdaad te maken met de indexstijging en dus in 2022 ook nog wel met een aantal geplande aanwervingen. Dus indexstijging en dan ook ja, de baremieke verhogingen. Hè. Dus mensen die meer anciëniteit krijgen en die dus een eventueel jaarlijks of tweejaarlijks salarisverhoging krijgen, daar wordt ook rekening mee gehouden.
En aansluitend daarop, dank u wel aan, aansluitend daarop 2.2.2, dat heeft dan ook te maken, als ik het goed begrijp, met dat elektriciteit bijvoorbeeld 30% duurder kan worden, dat daar dan ook die stijging in zit.
Dat zou niet in de 2.2.2 mogen zitten, normaal gezien. Want 2.2.2 is materialen voor de technische dienst. Dat zou voornamelijk investeringen zijn voor de technische dienst. Ik denk de energie...
Ja.
Energiekosten zitten onder de 1.1.2, de werkingskosten onder controle houden. Dus okay. De 2.2.2 is eigenlijk werkingsmiddelen voor de technische dienst. En
zit
dat
daar
zou...
dan bijvoorbeeld die herbekijken van die bestelwagens of zo in?
Ja. Ja, dus het vervangen van oude bestelwagens, het aankopen van extra materiaal voor onkruidbestrijding, het vervangen van de zoutstrooier is in de loop van de legislatuur ook voorzien, want die nadert ook het einde van zijn levensduur. Die zit dan onder de 2.2.2.
Ah ja, oké, dank u aan. Stijn, is dat dan, gaat het dan over die bestelwagens die we 2 jaar geleden aangekocht hebben, die dan nu herbekeken worden, of...
Dan zullen er nog andere bij komen waarschijnlijk. Ook alles hangt een beetje samen. Dat wordt ook een beetje gepland in functie van de situatie als we naar de nieuwe site verhuisd zijn. Er zijn tegenwoordig begint de evolutie daar wel in te komen dat er ook die bestelwagens meer en meer op elektriciteit beginnen te rijden. Dus dat zal ook mee bekeken worden dan. Om te zien of dat we dat, omdat we dan natuurlijk ook de juiste oplaadinfrastructuur best onmiddellijk ook in de nieuwe, op de nieuwe site voorzien. Maar er waren ook nog vroeger die CNG-voertuigen en zo verder. Ja, dat moet allemaal herbekeken worden en dat zal dus tegen het licht gehouden worden als we op de nieuwe site zitten. Maar dan zal er waarschijnlijk al dan in hybride of volledig elektrisch wel ook meer in die richting gekeken worden. Maar we gaan die investering voorlopig nu niet doen op de oude site, omdat daar misschien ook nog wel wat installatiekosten bij komen kijken.
Ja, dank u.
Maarten, ik zie dat jij al 2 handjes omhoog gestoken hebt en ik heb dat niet eerder gezien.
Is mijn hand nu weg?
Oei, 2?
Ja, ja.
Ja, het is er maar 1, hè.
Ik dacht dat jij je overgaf daarom dat 2 handjes waren, dacht ik.
Wat lief?
Ik dacht dat jij je overgaf en dat dat daarom 2 handjes waren, maar...
Nee, zo rap niet eens, hè.
Zeg eens.
Ik had nog een puntje over 1.1.3, duurzaam patrimoniumbeheer. In 2023 staat daar een ontvangst van €250.000. Over wat gaat dat juist?
Dat gaat over de verkoop van de KMO-gronden op de site Cerneels.
Ah, zo ja.
Steven. Dus.
Ja. Ja, ik heb een vraag over 2.2.4. Vrijwilligers dragen bij aan onze werking. Ik zie daar een stijging van 3.000 naar 5.000. Is dat te wijten aan de COVID of zijn er andere redenen voor?
Dat is eigenlijk omdat wij ingetekend hebben op het Give a Day platform vorig jaar. En dat is een kost van een kleine 2000 euro per jaar, die wij denk ik wel al sinds 2020 doen, maar die we nu expliciet ook niet als gewoon externe dienst, maar onder vrijwilligers dragen bij aan onze werking gebudgeteerd hebben, omdat we die kost jaarlijks doen. Het Give a Day platform, heel veel uitleg wat het exact doet. Dat durf ik niet zeggen. Dat is meer iets waar de personeelsdienst mee bezig is, maar het is zeker in het kader van de vrijwilligers.
Ja, we hebben dat dus gekregen, en we hebben daar een demo-versie van gekregen, denk ik, in de COVID-periode, waardoor we dan een tijd gratis hebben kunnen gebruiken. En dan gaan we eigenlijk op een heel makkelijke manier de link tussen een vraag naar vrijwilligerswerking en een aanbod naar vrijwilligerswerking. En dat kon dan heel makkelijk geconnecteerd worden, ook in functie van de specifieke hulpvragen of bijstandsvragen. Dus dan maken we daar wel een onderscheid in. En dat platform is dan nadien ook vermarkt uiteraard, om dat in de toekomst ook verder te gaan gebruiken. En allee, dat heeft echt wel zijn vruchtje afgeworpen in het begin van de COVID-situatie, maar dat is iets dat we op lange termijn ook binnen de organisatie zeker kunnen gebruiken, omdat er ook wel meer en meer vrijwilligerswerking gebeurt. En dat kan dat alleen maar vlotter en faciliteren, denk ik. Dus vandaar.
Oké, dank u.
Dan aan twee handjes. Ik vermoed ook niet dat dat een overgave is, maar het concrete vragen zullen zijn.
Ja, zeker. Ik had nog even een vraag aan Wiemeers. Dus de daling van die dividenden van intercommunales, dat wordt dan wel een deel gecompenseerd, maar hoeveel was aan die daling uiteindelijk of hoeveel wordt er nu gecompenseerd?
Dan moet ik heb de zaken openstaan, dus ik zal eens kijken wat, want de daling is wel echt aanzienlijk hoor. En die wordt zeker niet volledig gecompenseerd.
Nee, dat zien we duidelijk in de cijfers, maar
ja.
Was even.
Dus als we gewoon kijken, de cijfers die we doorgekregen hebben voor de dividenden van elektriciteit, dan spreken we over 160.000 in 2020, 148.000 in 2021, 124.000 in 2022, 104.000 in 23 en 24 en we eindigen op 43.000 in 25. Dus je ziet dat echt heel sterk daalt. En gas, dat gaat van 160.000 naar 110, 108 en in 2025 naar 78.000. Terwijl dus de subsidie daar maar een klein deeltje van compenseert. Hè. Dus, want die stopt in 2025, denk ik. Ik zou de cijfers. Moet ik eens kijken of ik die vlot terugvind. Dan krijgen we een 40.000 in 2022 en 2023 en een 30.000 in 2024 en 2025. Dus het is een compensatie. Maar het is zeker niet een compensatie die alles compenseert, verre van.
Het is ongeveer 50% van de gederfde minder ontvangsten.
Ja. Mm-hmm. Ja, oké, dank u.
Goed. Pauline, je hebt ook nog een vraag, zie ik.
Ja, dat klopt. Ik had nog een vraagje in verband met 4.6.1. Ik wilde in verband met de dierenbegraafplaats eens horen wat dat de stand van zaken is, hoe concreet dat die plannen al zijn, hè, waar dat die begraafplaats bijvoorbeeld zou komen. En ook het formaat van de dieren waar dat het dan over gaat, die daar kunnen begraven worden.
Daar zijn nog geen concrete stappen in ondernomen op dit ogenblik. Dus dat zal iets zijn en in de toekomst op de werktafel zal komen te liggen van de diensten.
Ah ja, oké, perfect. En de 50.000 euro die daar staat, is dat volledig voor de hondenspeelweide of gaat dat ook nog naar andere zaken?
Daar is momenteel dat budget wel voorzien, maar die hondenspeelweide wordt wel op een heel brede manier opgevat. In eerste instantie gaat dat over omheiningplaatsen en zo verder. Dat gaat ook over aanplant gaan, dat gaat ook over vergroening gaan. Daar zullen wel wat faciliteiten bijkomend in voorzien zijn. Ze hebben dat budget vrij ruim gesteld, omdat dat niet gewoon, en dat zie je wel op meerdere plaatsen helaas gebeuren, dat er gewoon een draad gezet wordt en gezegd wordt, hier is de hondenspeelweide. We gaan dat wel proberen iets gebruiksvriendelijker aan te pakken, zowel voor de honden zelf, maar ook voor de baasjes, zodat dat echt wel een aangename plek wordt om te vertoeven. Dus dat is iets dat wel wat meer rond lijf gehouden als inderdaad gewoon het afspannen van een weide. Dus daar is voorlopig wel redelijk wat budget voor voorzien, ja.
Ja, oké, nee, prima, dank je wel.
Graag gedaan. Anne, uw handje zie ik ook nog staan, of is dat nog van daarnet?
Nee, ja, dit was nog van daarnet, maar ik had nog wel een vraagje even in verband. We zullen proberen een beetje volgorde te houden. In verband met de verkeersstromen die we gaan bijsturen. Onze vraag was er ook naar de stand van zaken.
Jij bedoelt wat dat kruispunten betreft, dan neem ik aan.
Ja.
Daar is een eerste voorontwerp gepresenteerd geweest voor het kruispunt Boudewijnlaan en Molenstraat Herentalse Steenweg. Waar dat er een voorontwerp voor gelegen heeft. En in het kader van de werkzaamheden Heikantorenstraat is dat ook op elkaar afgestemd. En daar is er ook een voorstelling geweest van dat kruispunt daar, waar dat er gezegd is van kijk, we gaan daar, en dat gaat dan concreet over de doorsteek voor fietsers die dat moeten oversteken als ze van Uilenberg komen en dan richting door een straat richting Morkhoven moeten gaan. Daar zal waarschijnlijk een wijziging komen in de voorrangsregeling, maar dat zit never wat in de ontwerpplannen die dat er op tafel komen te liggen in het kader van de werken Heikantorenstraat. En aan het kruispunt Uilenberg en Ietegemse Steenweg, daar is het laatste bericht dat ik daarvan gehoord heb, dat daar tellingen zouden gebeuren of lopende zijn.
Dus dat wil zeggen dat ze nog allemaal in onderzoek zijn? Nog niks concreet?
Nee, het ontwerp is aangesteld, hè?
Wat blijft?
De ontwerper is aangesteld.
Ja, en daar zijn al ontwerpen.
Voor welk is de ontwerper aangesteld?
Wat?
Voor welk is een ontwerper aangesteld?
Voor die kruispunten te bekijken. En dat is, daar is een eerste ontwerp op tafel gelegd voor het kruispunt. Zoals ik daar straks zeg, Boudewijnlaan, Molenstraat, Herentalse Steenweg. En de tellingen die dan momenteel lopen zijn als Ietegemse Steenweg en Uilenberg, denk ik, en Maurice.
Ja, dacht ik dat die trouwens waren afgerond.
Ja.
Dus en dat zou op het Schepencollege die een ontwerper aangesteld zijn?
Dat is al lang geleden gebeurd, die ontwerper.
Ja. Dat is al een hele tijd geleden. Ja.
Dan spreken we over meer dan een jaar, of welk? Kan dat?
Dat zou wel kunnen dat dat bijna een jaar geleden is. Ja, het zal rond die periode, ik weet dat niet van buiten, maar het zal toch al zeker...
Duik eens in de Schepencolleges.
Ja.
Oké.
Goed, Paulien, had je nog een vraag of is dat handje van daarnet nog?
Nee, ik had nog een andere vraag in verband met 6.2.2. En dat gaat over het speelpleintje aan het Meulenveld waar het geld voor uitgetrokken wordt. Maar we vroegen ons af met welke elementen dat daar rekening gaat gehouden worden. Hè, omdat bijvoorbeeld het natuurspeelpleintje aan de Doelstraat, en omdat daar het onderhoud niet altijd even goed verloopt, dat toch soms wel de wensen overlaat. Dus we wilden eens eventjes horen vanuit welke visie dat speelpleintje aan het Meulenveld er gaat komen en welke elementen dat daar gaan komen.
Ik kan daar al even zeggen, dus het speelplein aan de Doelstraat, daar is een probleem. Het onderhoud heeft te maken met ons onderhoudsvriendelijkheid ook wel een beetje van dat speelplein. Maar wat dat daar een groter probleem is, en dat is ook de reden waarom dat daar terug budget voor voorzien wordt, ook voor dat van de Doelstraat, is dat dat destijds eigenlijk is aangelegd zonder dat daar juist rekening gehouden is met de normen, veiligheidsnormen voor kinderen en zo verder. Dus dat is uitgetekend geweest en dat ziet er op zich, of zag er op zich wel allemaal leuk en plezant uit voor die kinderen, maar dat bleek niet te voldoen aan de normen die daar aan speeltoestellen gesteld worden. Ik denk dat dat Ja, Anne, ik weet niet of jij dat nog weet, welk studiebureau dat daar destijds, of wie dat daar destijds die studie gedaan heeft van dat speelplein, maar in ieder geval, daar is niet of onvoldoende rekening gehouden met de normen en dat heeft een probleem naar veiligheid. Daar zat bijvoorbeeld, ik geef maar één voorbeeld, dacht ik ergens een buis in waar dat kinderen konden door- en overkruipen en daar was naar valbeveiliging bijvoorbeeld onvoldoende. De bedoeling daar in het Meulenveld, dat wordt gekoppeld ook aan een bebossingsproject, hè, een natuurlijke omgeving. Dus dat zal daar dan wel eerder bij moeten aansluiten, denk ik. Hè. Dus dat dan meer een natuurelementen speelgebeuren zal zijn. Maar daar wordt wel voor opgesteld om dat deze keer wel volgens de juiste normering te doen en vooral ook naar de veiligheid te kijken van die situatie daar. Maar dat is, een concreet hoe dat er gaat uitzien, alleen dat weet ik echt niet. Ja. Maar dat zal wel eerder aansluiten bij dat geboortebos en dergelijke meer, dat daar ook concreet voorzien zal worden.
Oké, nee, dankjewel. Ik had ook nog een laatste vraagje in verband met 6.2.3, de speelpleinwerking. Hè. We zien daar dat de komende jaren telkens hetzelfde bedrag, €32.000, daarvoor uitgetrokken wordt. Maar betekent dat dan ook dat de speelpleinwerking niet verder gaat uitgebreid worden, dat er geen extra werking gaat zijn de komende jaren, dat er geen extra periodes komen?
We gaan dat allemaal op dit ogenblik... En we hebben daar nu gezegd van dat zo te laten en te zien wat dat daarin kan groeien. Omdat we daar de laatste keren wel een paar keren wel wat energie en tijd in gestoken hebben om dat ook uit te breiden. Maar er is nu nog geen concreet budget tegenover geplakt voor die uitbreiding. Maar dat is niet dat dat van tafel geveegd is. Alles hangt een beetje af van het reorganiseren na de COVID-situatie, denk ik. Ik hoop, en ik denk dat er velen met mij dat zullen hopen, dat alles terug snel in zo'n normale plooi zal vallen en dat we dan terug kunnen gaan kijken van hoe gaan we dat doen. Maar als ik zie momenteel ons huis van het kind, hoe dat zij ook mee instaan voor die noodopvang van die kinderen en zo verder, denk ik dat er momenteel heel weinig ruimte is om echt elke keer actief naar een vakantie te gaan werken, om buiten de noodopvang, die dat er nu bijvoorbeeld ook deze keer weer zal moeten worden voorzien om daar heel veel extra speelmogelijkheden te gaan voorzien. Los van het bubbelgebeuren enzovoort. Maar dat is zeker niet dat definitief van de plank is geveegd.
Oké, super. Dankjewel, Stijn.
Steven,
ja.
Je had toch nog een vraag.
Ja, punt 7. 7.4.4. U sprak net over dat bos, het geboortebos, in combinatie met dan een natuurspeeltuintje. Op het Meulenveld, het midden van het Meulenveld. Is dat wel een goede locatie daarvoor? Het budget zie ik daar gedaald van 100.000 naar 50.000. Dat is een van de weinige zaken die dan gedaald zijn in prijs, de materialen, of hoe moet je dat interpreteren?
Nee, ik denk dat er gewoon wat naar voren geschoven is. Bijvoorbeeld de Doelstraat, dat in de planning naar voren geschoven is. En in het Meulenveld, als je de situatie kent, hè, dus... het concept of het ontwerp van die verkaveling dateert al van, denk een 8 à 10 jaren geleden, denk ik, dat dat ontworpen is. Als je daar een andere locatie kunt aanwijzen, dat er een speelplein kan of mag komen, mocht je dat altijd zeggen. Maar ik denk dat er niet veel andere plaatsen zijn als dat binnenplein. De rest zijn allemaal bouwgronden. En daar sluit een openbare weg op aan. Dus ofwel is het geen speelplein daar, ofwel wel één. En we hebben daar nu, denk ik, ook in Schuddebosken... ligt daar op een vrij centraal plein, een klein speelplein. Het zal vooral een kwestie zijn om te zorgen dat het verkeer daar op een aangepaste manier verloopt, maar wel zoveel mogelijk de kans geven, denk ik, aan kinderen om op een normale en rustige manier te kunnen spelen. Dus ik zie daar niet echt bezwaren in.
Mm-hmm. En dat budget, dat vooropgestelde budget van 100.000 naar 50.000?
Dat zal dan vooral met temporiseren te maken hebben of met vervroegen van de Doelstraat. Maar Anne, ik weet niet of dat daar een andere concrete uitleg voor is, maar ik dacht dat het dat was.
Ik denk dat het initiële budget eigenlijk ook nog geen echte invulling was, maar dat dat eerder een enveloppe was en dat er toen nog niet zo duidelijk was wat daar juist mee gedaan ging worden. Want toen was dat nog geboortebos, speelbos, natuurplein, dat daar een budget en daar was nog niet echt een concrete invulling aan die €100.000 gegeven. En nu wordt er eerder gedacht in de richting van een realistisch budget van €50.000.
Ja, Bijkomend is ook denk ik dat wij altijd gewerkt hebben rond de 25.000 euro per speelplein, dat er nu op Schuddebosken heen gerealiseerd is. Toelstraat wordt weer aangepakt, Meulenveld wordt weer aangepakt, dus zeker naar het aantal speelpleinen denk ik dat we alleen maar een fikse stijging hebben in vergelijking met het verleden. Dus zeker niet dat er minder in geïnvesteerd wordt, het is alleen concreter toegewezen denk ik en die bedragen zijn per speelplein zeker niet lager gezet, ze stijgen. Dus dat is geen punt denk ik.
Nee, het is inderdaad zo dat de 100.000 euro eigenlijk meer was dan enkel het speelplein. Ik denk dat dat meer een volume was, ook naar een aantal zaken van ruimtelijke ordening. En die hebben we nu ook al wat concreter opgesplitst. Eigenlijk. Zo hebben we bijvoorbeeld ik zeg maar iets, het vergroeningsproject aan de kerk en dat soort zaken. Die zijn daar nu allemaal uitgetrokken. Waar het vroeger eerder allemaal, omdat het nog niet zo concreet ingevuld was, in één enveloppe als budget gezet werd, is dat nu wel wat meer uitgesplitst, omdat er meer aan concrete invulling gewerkt wordt.
Ja, en Schepen-Torres liet mij ook nog weten dat er dacht ik van dat budget ook dat daar van die 100.000 euro een stuk verschoven is naar die 50.000 euro dat Pauline daar straks noemde voor die hondenweide. Dus ook die vergroening daar. Hè? Ja.
Dus er zijn inderdaad een aantal zaken nu concreter opgesplitst en dan ook wel af en toe is aan een andere actie toegewezen, omdat ze daar iets beter thuis hoorden. En omdat dat de opvolging gemakkelijker maakt als de budgetten er apart staan, dan als ze samen moeten opgevolgd worden.
Maar dan de concrete, want ik noteerde daar toch een beetje vrees in uw vraag, denk ik, Steven, dat er minder zou geïnvesteerd worden in speelpleinen. Ik denk dat het tegendeel zo is. Er is
ik wil er even op tussenkomen. Ik denk dat Steven het misschien iets verkeerd verwoord heeft. Ons bezorgdheid was niet zozeer om de speelpleintjes, want daar staan we zeker achter. Het ging meer over de bebossing op het Meulenveld. Niet zozeer over het speelpleintje, maar over de bebossing. Daar stelden we ons vragen bij.
En welke vraag stelde daarbij aan?
Het Meulenveld is dat wel de ideale plaats om een bos te creëren.
Een beetje vanaf wat je onder een bos verstaat, hoe groot en hoe breed en wat dan ook. Hè. Ik denk dat van natuurlijke elementen en natuurlijke groei, hè, dus bomen, dat die op die locatie minstens zo goed zullen staan als dat die langs de weg geplaatst worden. Dus zeker denk ik dat dat moet kunnen, dat bomen in combinatie met een speelplein en zeker op dat groen terrein daar in het midden, dat dat zeker moet kunnen. Maar als je daar een ander beeld of een andere visie over hebt, dat kan natuurlijk, maar ik vermoed dat daar wel een passende invulling aan kan gegeven worden daarvoor.
Dat klopt, maar wij hadden het verstaan als daar het geboortebos zou komen. En dan is toch de bedoeling, mijn geboortebos, dat dat elk jaar wordt verder aangeplant tot een volwaardig bos. Hè? Dus, en wij zijn van mening, en ik denk dat daar ook een stuk open ruimte wordt behouden om eens een activiteit te organiseren of een tent te zetten of dergelijke. Dus
kamperen in het bos moet daar zeker kunnen, denk ik, in de toekomst ook.
En dan bedoel ik een tent voor is een buurtbarbecue te houden of dergelijke.
Dat zal zeker wel moeten lukken, denk ik.
Nee, maar ik bedoel maar de omgeving, het pleintje, het is niet groot. Hebben we daar een speeltuin en een bos en dan nog een open ruimte behouden? Ik denk niet dat dat in combinatie kan. Hè.
Ja, ik weet niet hoe groot is dat terrein, denk je aan?
Moeilijke vraag. Durf ik niet op.
Waarom dat het toch moeilijk is om te zeggen dat dat niet zal lukken?
Ik denk dat 20
met elkaar kan afgestemd worden.
20 op 80 is zoiets.
Ik daar misschien even op mag inpikken. Dat is die vraag hebben wij ook al behandeld en is ook door onze dienstomgeving wel bekeken geweest. Dat is iemand, nu dat we Jente daar ook hebben zitten, die heeft er wel een goed zicht op en die vond dat een geschikte locatie. Het is ook niet als je zo'n geboortebos maakt. Je kunt zelf nog bepalen welke invulling dat je dat geeft. Dat ligt ook nog niet vast. Je kunt dat doen met per kind van een bepaald jaar een boom te zetten. Natuurlijk gaan we dan heel snel vrij veel bebossen en dan volg hetgeen dat je dat zegt aan. Je kunt dat even goed doen per levensjaar, zal ik zeggen, dat je een boom
zet.
Dat gaat eerder dan dan gaat dat eerder inderdaad naar dat natuurlijk speelplein gaan en een symbolische invulling krijgen. Maar het zal eerder richting zo'n invulling gaan. En dan kan dat wel perfect.
Oké, maar dan spreken we niet zozeer direct over een bos. En ik denk dat daar onze bezorgdheid zeker was om daar een bos te maken.
In terminologie, natuurlijk, dat gaat nog altijd geboortebos noemen. Maar ja, dat is geen bos gelijk als je aan het Kapelleken of het Meroden en zo verder gaat hebben. Dus ik denk inderdaad dat we wel op dezelfde lijn daar zitten.
Oké, dank u.
Goed, Kathleen, jij zet de volgende in de rij, denk ik.
Ja, dank u wel. Ja, ik had nog een aanvulling, misschien bij Paulien, of toch iets dat daarbij kan aanvullen, over punt 6.2.1, machteld van het jeugdhuis. Hè. Daar, wat is de stand van zaken daar precies van? Want ik zie dat er een stijging is van 400.000 naar 700.000 euro. Dat kunnen we misschien alleen maar toejuichen, hè. Dan wordt het van ons jeugd alleen maar beter. Maar in welke fase zitten we ondertussen? Wat is de stand van zaken daarvan?
Wel, Kathleen, ik denk dat daar...
Ah, Machtel, dank u wel, Stijn. Ook goed.
Ik denk dat daar momenteel, wat dat de pastorij betreft, wat dat daar gezegd is van kijken, dan moeten we bekijken dat dat daar kan. Daar is, dat budget is ook verhoogd om te zien... om daar realistisch en normaal iets mee te kunnen doen met de pastorij, moeten we daar toch wel met een aantal zaken rekening houden en we willen die piste zeker open houden. Nu aan de andere kant, en dat is iets dat nog maar heel recent naar boven gekomen is, is er ook de situatie van het gokken. Ik heb u gezegd op een van de vorige gemeenteraden dat er daar een onderzoek lopende was naar de verwarmingsinstallatie en hoe dat we daar op termijn mee moeten omgaan. Als we dat allemaal echt deftig willen gaan aanpakken... Die verwarming, en dan bedoel ik daarmee met een volledige vernieuwing van de verwarming, wordt er eigenlijk tegelijkertijd aan gekoppeld, en ik geef dat maar gewoon mee, dat ook eens moet gekeken worden of dat gebouw als dusdanig op termijn niet globaal moet aangepakt worden en eventueel moet vervangen worden omwille van de haalbaarheid van daar nog een rendabele energiezuinige verwarming in te gaan voorzien. En dan is het denk ik nuttig dat heel die zitten, en dan bedoel ik daarmee zowel de pastorij als het gok daarnaast, in zijn totaliteit eens bekeken wordt. Maar dan spreek ik over echt langere termijn. Maar die oefening moeten we best wel maken, ook om te zien op termijn hoe dat we die invulling daaraan kunnen geven. Wat het jeugdhuis zelf betreft, zijn er daar al eens een aantal plaatsbezoeken geweest in de pastorij. En dat zal nu verder moeten onderzocht worden. En daarom ook dat die budgetten er tegenover staan om te zien van hoe en wanneer is daar een realistisch en haalbare oplossing op lange termijn. En moet er tussentijds op korte termijn ook nog naar een alternatief gezocht worden. Maar dat ligt allemaal nog een beetje op tafel om na te kijken momenteel. Maar er zijn extra budgetten voor voorzien.
Oké, maar als ik het goed begrijp, dan is er vorige keer toch ook al gekeken naar... naar de pastorij. Maar toen werd toch ook al de vraag gesteld van, ja, gaan we daar, er was een budget voor uitgetrokken om dat al dan niet te renoveren en wat dat daar mogelijk zou zijn. En nu hoor ik u zeggen van, ja, de kans, het wordt dan toch wel heel groot.
Er is gewoon een nieuw element bijgekomen, denk ik, en dan moeten we echt wel meenemen.
Dat is het nieuwe element.
Ja, en dan moeten we echt wel meenemen in die oefening, want je kunt, denk ik, een zaal als het gok, als je weet dat je die binnen x aantal tijd echt moet gaan herbekijken naar gaan we die volledig verbouwen, afbreken of nieuw opbouwen of wat dan ook. En dan spreek ik echt niet voor iets dat deze legislatuur nog zal gebeuren. Dat zal echt wel op langere termijn zijn. Ja, dan moeten we dan nu wel mee durven nemen in die oefening. Want dan kun je de piste volgen van, blijven wij op die locatie, moeten wij op het terrein daarnaast beginnen bouwen om dan het andere daarna af te breken en dan een switch te doen. Dat zijn allemaal wel dingen die we echt mee in de weegschaal moeten durven leggen. En die oefening zal dus iets breder moeten bekeken worden.
En als het niet meer tijdens deze legislatuur zal gebeuren, wat gaat er dan, waarvoor wordt die 700.000 dan in geïnvesteerd?
Wel lief.
Als het op lange termijn... Ja?
Er is voorzien voor in dat gebouw kosten te doen voor dat jeugdhuis, maar ik zeg u, er is nu recent, en nu spreek ik echt over heel recent, ik denk vorige week of de week daarvoor op het Schepencollege, is er een voorstelling geweest, of na het Schepencollege is er een voorstelling geweest van die studie, waar dat er daar echt wel gezegd is, als je daar op termijn naar die verwarming iets wilt gaan doen, moet er rekening houden met een kost van rond de 250.000 euro.
En moet je het vraag... ook.
Ja, ja. Okay. En moeten de vraag durven stellen of dat je op lange termijn die investeringen daar nog moet gaan doen, dat je nu ondanks alles toch nog tijdelijke oplossingen moet zoeken, in plaats van die lange termijnsinvestering, want dat je dan heel het gok en heel die zitten wel eens in vraag moet durven stellen naar een nieuwbouw. Dus wij houden de twee pistes momenteel open wat dat betreft.
Maar jullie bekijken dat in één zitten?
Voorlopig wel.
Gok en jeugd, gok en pastorij.
je kunt het gok niet een jaar uit de relatie nemen, denk ik, of een soortgelijke zaal uit de relatie nemen, omdat er te veel zaken in doorgaan. Hè.
Ja, maar de jeugd, de pastorij lijkt mij daar los van te staan, maar dan zal ik dan nog wel eens verder mij inlezen, zeker. En intussen dan, op korte termijn?
Op korte termijn zullen wij voorlopig het jeugdhuis, zoals het nu ook uitgebaat wordt, nog daar houden totdat wij een duidelijke rechtlijnige piste hebben en een timing hebben naar verbouwing en zo verder toe.
Oké.
Okay. Maurits, ik daar even ja, op... ja, Anne, ja, ja, staan we van boven.
Ja, ik... sorry dat ik even onderbreek, maar mag ik daar even op dat gok op inpikken?
Ja.
Want zoals we het nu te lezen krijgen, was er nog arme 50.000 euro voorzien hè, voor de nieuwe of de aangepaste verwarming en eventueel dan hopelijk toch ook ventilatie. Was dat dan, of is dat die 50.000 euro, zien wij die verkeerd, dat enkel voor de of was dat voor de verwarming van het gok?
Ander is momenteel, zoals wij een tijdelijke oplossing, en dan bedoel ik daarmee een tijdelijke renovatie, dan zullen wij nu spreken over iets van een 15.000 euro. Hè. Als je de grondige installatie wilt aanpakken van A tot Z, hè, en dus daar eigenlijk een volledig nieuwe installatie voorzien, dan moet je richting 250.000 euro denken.
Ben ik volledig mee akkoord dat die 50.000 euro die niet voorzien was, niet kan voor een grondige onderhoud van die, maar zit de ventilatie... zit dat er dan mee in of ook niet?
Op dit ogenblik zit dat daar niet zomaar bij in, nee. Nee. Waarom? Dus,
ja, COVID-gerelateerd, hè?
En daar gaan we dan, want dat is een heel andere vraag die je stelt. Is uw standpunt dan dat elk gemeentebestuur nu bij wijze van spreken voor elke gemeentelijke zaal, ook al is die maatregel al dan niet tijdelijk, nu al maar budgetten moet voorzien voor overal ventilatieinstallaties te gaan doen? Want dan moeten we heel de meerjarenplanning gaan herbekijken, denk ik.
Het was gewoon de vraag van wanneer moeten we in deze zaal ventilatie voorzien? Als we elke activiteit die daar doorgaat een ventilatiesysteem moeten voorzien... Hè? Dat we het niet kunnen halen met de deur open te zetten, bij manier van spreken, is het toch onmogelijk om in deze zaal elke vereniging die daar een activiteit organiseert, een ventilatiesysteem, ik weet niet welke, moet gaan voorzien, is toch ook niet haalbaar. En dan spreek ik maar over als daar OCRA iets organiseert voor haar leden, 80 leden in de zaal, moet daar ventilatie voorzien worden?
Ah, maar dat is geen dat je nu probeert te zeggen. Hè. Allee, die discussie, en ik hoop niet dat we op die manier nu dit meerjarenplan moeten gaan bekijken, als je de maatregelen die dan momenteel gelden in het kader van ventilatie, hè, als die morgen doorgetrokken moeten worden en die moeten blijvend voorzien worden in elke gemeentelijke zaal, dan moet elke meerjarenplanning heel grondig gewijzigd worden. Want dan moeten overal heel zware investeringen gaan doen naar in ventilatie. Dat is hier niet in opgenomen, omdat wij er nog altijd op dit ogenblik van uitgaan dat niet een blijvend iets is. Hè. Als dat morgen een blijvend iets is, ja, dan gaat heel ons verenigingsleven zich ook moeten gaan aanpassen. Want in elke kleine gemeente, in elk lokaal bestuur, zijn er zalen die dan momenteel gebruikt worden, hè, of die dat tot of voor kort gebruikt werden, en waar dan niet die ventilatiemogelijkheden zijn. En als die er morgen wel moeten gaan zijn, dan moeten half de campen gaan verbouwen, denk ik. En dan nu gaan kijken, zit dat hier nu in, want anders gaan we niet dit. Ja, dat is hier nu niet opgenomen. Dat is ook niet voor... Dat is ook niet opgenomen voor de feestzaal waar wij de gemeenteraad invoeren. Dat is ook niet opgenomen voor de lokalen waar al onze mensen in zitten te werken. Ja, dat is niet haalbaar en dat is ook een beetje een absurde redenering, denk ik. Dat zit niet in die 50.000 euro, absoluut niet.
Dat was mijn vraag, ja.
Oh ja, maar dus omdat je zegt van ja, wat moeten dan die vereniging gaan doen als dat daar niet in zit? Ja, wij hopen dat die maatregelen spoedig allemaal anders gaan lopen. Hè. Dat is denk ik de logica zelf. Het zou onlogisch zijn om nu te gaan zeggen, we gaan overal heel zwaar investeren, andere budgetten schrappen, om dat te gaan doen, omdat we ervan uitgaan dat het altijd overal zo zal blijven. Ik ga ervan uit dat dat niet zo is. En als dat wel zo is, ja, dan zal het over heel België heel wat wijzigingen vragen, denk ik. Hè.
Ja.
Kathleen, je hebt nog een vraag.
Nee, mijn antwoord nog weg, sorry.
Oké, Maurice, dan zet jij de volgende in de lijn.
Ja, ik heb van de gelegenheid even geprofiteerd om na te kijken wanneer het een ontwerper werd aangesteld door het Scheepcollege. Dat was 12 oktober 20 van verleden jaar en dat was Infrabo.
Dank u wel, Maurice.
Jan, dan zit jij de volgende in de lijn, denk ik.
Ja, ik heb aandachtig geluisterd naar de andere oppositie.
Jan, wij horen u. Ik hoor u niet goed.
Ik zal een beetje luider praten voor u, hè.
Dank u.
Het kan zijn dat op de heikant daar misschien een beetje...
Dan moeten ze hier eens komen werken, misschien, hè. Alles zit in de dekbunders, hè.
Dat is ook zo. Wij wachten er al 35 jaar op, hè. Maar jij hebt al gewoon snelheidsremmers en zo gekregen. Of je hebt die daar zelf gelegd, maar... Goed. Ten eerste, voorzitter, wou ik eventjes op de manier van werken van vandaag... Daar wou ik het even over hebben. Ik zit hier nu met twee schermen voor mij. Het linker scherm dat valt omdat ik daar zo weinig aan kom regelmatig uit. Dus ik moet dat iedere keer terug boven halen. Ik hoop dat we zo snel mogelijk één in persoon terug kunnen vergaderen. Dat is één. Twee, denk ik dat het college ook eens goed moet nadenken over de democratische werking van de gemeenteraad voor de toekomst. Dat wil zeggen... Ik heb hier nu twee schermen staan, maar normaal voor de gemeenteraad breng ik er eentje mee. Als we in het vervolg als voorwaarde moeten gaan stellen dat iedereen die zich kandidaat stelt voor gemeenteraadslid over een laptop moet beschikken en internet moet hebben en heel de winkel, dan vrees ik dat er heel wat mensen buiten die groep zullen vallen en dat is absoluut niet democratisch. Ik denk... Dat, en dat gaat niet over mijzelf, maar dat gaat eigenlijk over het principe in het algemeen, denk ik. Dat we daar eens goed moeten over nadenken. We digitaliseren, dat is goed. Maar er zijn ook nog heel wat mensen die niet zo ver zijn. En dat vraagt ook een zekere financiële inbreng persoonlijk. Dus ik denk dat we daar toch eens moeten over nadenken voor de toekomst. Want... Bij mij is die opmerking nu een beetje ontstaan uit ergernis, omdat ik dat document waarover zij in codes praten, twee punt zoveel, ik moet dat dan iedere keer scrollen en tegen dat zij gedaan hebben, heb ik dat blad hier dan voor mij. Dus dat is een heel moeilijke manier van werken, vind ik. En daarom zou ik ook vragen dat je aan elke fractie tenminste één papieren document van de jaarplan eigenlijk zou bezorgen. Dat is handig in besprekingen onder elkaar en dan verlies je veel minder tijd. Ik denk niet dat dat zo moeilijk is en dat is dan één exemplaar per fractie, dat zijn er dan 4 of 5. Hè.
We zullen dat meenemen.
Ja. Ik heb hier een aantal opmerkingen gezien. Het eerste wat ik zou willen op inspringen is de affaire van het kok, maar in een ruimer kader. Ik herinner mij nog de tussenkomsten in de tijd tegen of over die verdachte aankoop van wagens voor een habbekrats, die nog op diesel reden en die nog van het oude type waren. Ik was daar in een tijd voorstander van, want ik vond dat een verstandige investering. Dat was een heel kleine investering om heel veel te krijgen. En dat heeft ons ondertussen, denk ik, toch al 2 jaar gered van nieuwe aankopen. In die zin, we staan voor een totale ommekeer in de energie. We gaan niet meer met fossiele brandstoffen kunnen werken. Alles zal praktisch naar de elektriciteit toe gaan. Zelfs aardgas zal waarschijnlijk niet meer de energiebron voor de toekomst zijn qua verwarming. Met andere woorden, ik zie bijvoorbeeld, en dan gaat het nu over het kok, vernieuwing van die installatie. Ik zou daar zo weinig mogelijk aan besteden op het ogenblik en wachten tot we daar een definitieve trend in vinden. En dat zal misschien meer kosten dan die 250.000 euro. Misschien toch ook een bedenking. Als Anne praat over ventilatie, denk ik dat ze gelijk heeft. Op het ogenblik praten wij over ventilatie in functie van COVID. Dat is normaal. Maar het is ook zo dat al jaren gepraat wordt over de lucht die wij in de klaslokalen, in grote zalen enzovoort inademen, waar veel te veel CO2 in zit. In privéwoningen denk ik dat het eigenlijk een verplichting is van zo'n in de nieuwbouw zo'n installatie te hebben, of een aangepaste installatie die gecombineerd is met de verwarming. Ik denk dat we toch eens moeten nakijken of we in die grote ruimtes, de grote zalen, niks moeten gaan doen voor de toekomst. En daar, als dat onbetaalbaar is, akkoord, dan is dat onbetaalbaar en dan moeten we dat niet doen. Maar je moet toch eens overwegen om te bekijken of dat kan en of dat er niet in het voordeel is van iedereen. Dus hetzelfde voor de wagens, die zijn daar straks ter sprake gekomen. Ik zou proberen van echt met wat we hebben te blijven rijden tot het niet anders kan. En echt te wachten tot er één betaalbare elektrische transport komt voor de technische diensten. Dat evolueert zeer snel en als je daar een jaar of 2 jaar kunt in winnen, denk ik dat we al eens veel verder zullen staan dan nu. Dat is eentje. De hondenweide. Tot mijn verrassing heb ik gezien dat er bij die hondenweide ook een vijver is voorzien. Nu, ik heb mij daar al eens een poosje in verdiept. In België zijn er heel weinig voorbeelden van goede hondenweiders. Als je naar Nederland kijkt, is er veel meer goed te rapen. Ik heb dat over de oceaan ook eens bekeken. En eigenlijk is dat zeer eenvoudig, maar ik heb er nog nooit in gezien waar een vijver in zit. Ik denk dat dat is omdat je één besmetting met salmonella gaat krijgen, als je, dat is stilstaand water. En dat af en toe een hond daar al eens het een en ander in laat zijpelen of in laat vallen. En dan krijg je echt iets dat niet te onderhouden is, dus ik zou dat er zeker niet in brengen. Tot mijn verbazing zie ik Avans, dus het participatieproject bij Vrije Tijd staan. Is dat de bedoeling van dat alleen over vrije tijd en zo te laten gaan? Voilà, ik denk dat dat eigenlijk in een ander deel thuis hoort. Hè?
Ja, dat is een studie die dat zal lopen over alle adviesraden en over hoe in de toekomst met participatie om te gaan. Dus dat gaat wel echt organisatiebreed bekeken worden, maar dat is onder dat budget wel geplaatst.
Mm-hmm. Ik ga even overlopen de dienstverlening. Hè. Ik ga nu alleen over de wijzigingen hebben. Hoor. Er zit een leiderschapstraject in dat het volgende jaar gaat uitgerold worden. Ik denk, en dat is een waarschuwing, maar je neemt dat voor wat je wilt, is oké, we hebben al heel veel leiders op het moment, dat wil zeggen dat die inderdaad goed hun werk moeten doen, maar ik zou toch ook heel wat aandacht besteden aan de echte doeners die eigenlijk op het veld moeten werken. En het zou goed zijn dat we daar, en misschien is dat voor een deel de opdracht van die leiding, hè, dat we daar een nieuwe cultuur kweken van fierheid van voor de gemeente te werken en dingen te kunnen realiseren voor de mensen. Dat is heel belangrijk, denk ik. En ook eens af en toe, of iets meer zelfs, denk ik, de waardering voor die mensen laten blijken. En hen ook nog meer dan we nu al doen, denk ik, betrekken in de planning. Want er is niks plezanter, denk ik, dan werken voor een organisatie en dan ook daardoor eigenlijk gewaardeerd worden. Dan heb ik het buitengebied. Inderdaad, we hebben nu de laatste tijd rond Blauwdruk heel wat doen gehad met het binnengebied eigenlijk, hè. Het wordt inderdaad tijd dat we eens naar dat buitengebied gaan kijken. Dat is iets dat zo snel mogelijk zou moeten gebeuren, denk ik. En waar heel wat meer aandacht zou moeten besteed worden. We zijn bezig, als we niet oppassen, zitten we achtereen als een annexje van Herentals of van Grobbendonk. Want het is moeilijk om nog te zien van, dat je in een nieuw dorp terechtkomt, eigenlijk. En dat bedoel ik. Toevallig het nieuwe dorp is dan nog het enige dat een beetje afgescheiden ligt van de rest. Hè. De inventaris van het erfgoed. Ik ga er niet te lang op ingaan, maar de 3 laatste lijnen, dat zijn 3 lijnen die eigenlijk regelrecht komen uit het document van Blauwdruk. Ik heb daar al eens een heel dit daar niet over afgestoken. Je moet toch oppassen met eigendommen van mensen te beladen met allerlei beperkingen en zonder dat daar vergoedingen tegenover staan. Ik neem aan, als iets geclasseerd is, is het geclasseerd. Als die mensen iets willen doen, dan krijgen ze daar ook subsidies voor. Maar als je woningen zomaar gaat zetten in een lijst van beeldbepalende panden enzovoorts, en dan hun omgeving daar ook nog gaan bij betrekken, zoals dat toen beschreven was, dan denk ik dat je heel veel, en ik had toen toch een paar honderd, want het ging dan in die lijst, of in die mogelijkheid over zo'n 80 woningen, denk ik dat je heel veel mensen een serie aanbiedt. Dat is het zo ongeveer, denk ik.
Oké, okay. Jan, we zullen die dingen meenemen, zeker als aandachtspunt bij de volgende beslissingen. Ik zeg het nog eens, het is een meerjarenplan, het zijn beleidslijnen. Ik denk dat we er dit, op deze legislatuur echt wel, en ik denk dat iedereen hier wel zal onderkennen, denk ik, dat we er echt wel een zaak van proberen te maken om heel, heel constructief en heel transparant te zijn naar de gemeenteraad. Al die punten die nu in die meerjarenplannen staan, zijn gepland, maar zijn nog niet uitgevoerd. Hè. Dus er zal zeker heel veel mogelijkheid geboden worden aan alle leden hier om daar inspraak in te hebben, om te mogen meesturen. En ik hoop dat we dat ook op een heel constructieve manier kunnen blijven doen in de toekomst toe. Zoals dat de financieel directeur het daar straks ook heeft toegelicht. Hè. We hebben nu binnen de diensten alles van een realiteit gezet. We hopen op die manier eigenlijk ook om dat zo altijd eerlijk te kunnen blijven communiceren naar de gemeenteraad en vooral ook om daar constructief naar oplossingen te zoeken. Want elke dag opnieuw zitten wij in een andere fase van het COVID-gebeuren. Dat weegt op onze organisatie, dat weegt op iedereen. En we moeten daar ook veel tijd, energie en ondertussen ook steeds meer middelen in steken om dat allemaal te baas te blijven kunnen. Daarnaast zijn er ook nog altijd elke dag wisselende situaties, zoals bijvoorbeeld de situatie van het gok, hè, die ik u daar straks geschetst heb. Ik vind, en dat meen ik echt waar, als we op die 3 jaar terugkijken en we zien hoe dat die organisatie veranderd is, en dan bedoel ik dat niet alleen naar personeelsmatig, maar ook naar gevoel, naar drive dat daarin zit, dan zullen er altijd nog wel aandachtspunten blijven, zodat je zegt, zorgen dat iedereen mee is. Aan de andere kant, ja, stel ik alleen maar vast dat die organisatie heel weerbaar geworden is, dat er steeds korter en korter geschakeld wordt en dat we daar, vind ik persoonlijk, binnen het Schepencollege de laatste maanden ineens echt wel een versnelling inzien, waar dat je zegt van ja, die puzzelstukken beginnen stilaan in elkaar te vallen en ja, die mayonaise begint te pakken. Dus ik verwacht daar de komende jaren wel van, alleen hoop ik, ik verwacht daar de komende jaren heel veel van, alleen hoop ik ja, dat de externe factoren waar dat we geen vat op hebben en die dan momenteel wel wegen, dat is dat COVID-gebeuren, dat die stilletjes aan wel gaan verdwijnen, zodat die organisatie zich ten volle kan tonen en dat een meerjarenplan zoveel mogelijk zal kunnen uitgevoerd worden. Maar zeker zullen we al die dingen meenemen en zullen we daar ook heel transparant over terugkoppelen.
Ik heb nog één opmerking eigenlijk over dat binnenplein van Meulenveld.
Ja.
Ja, ik herinner mij het plan daarvan en onze kritiek daarop destijds. Eigenlijk rond dat binnenplein was er een soort van lage of ondiepe gracht voorzien voor de drainering. Hè. Als ik het nu goed gelezen heb, dan zal dat bos eigenlijk ook ten dele de drainage worden voor dat plein. Wat een goede zaak is en een stuk veiliger dan wat men oorspronkelijk voorzien had, denk ik. Als men dan het heeft over past dat bos daar wel? Ik denk dat dat bos daar, of dat bos, die bebouwing met bomen eigenlijk, hè, want het zal niet een groot bos zijn, denk ik, goed is. Want anders zitten daar eigenlijk in een vlakte, met wind enzovoort, wordt dat ondraaglijk. En het is goed dat daar een beetje groen in het midden komt, die de zaken breken, want dus eigenlijk een goede zaak. Wat dan de wijkwerking betreft daar. Ik heb dat al eerder gezegd. In het Sanderijnhof staat er nog altijd een wijklokaal. Dat eigenlijk door de zonnige Kempen daar gezet is. En ik vermoed dat ze dat destijds verplicht waren. Als een gemeenschapslokaal waar de hele wijk. En we zitten daar vlakbij met Meulenveld eigenlijk. Want daar krijgen we een hoop jonge mensen. Daar komen achtereen verjaardagsfeestjes, doopfeesten enzovoort. Nu gebruiken zij dat als een opslagplaats voor hun spullen. Een deel van die spullen leggen ze ook nog buiten. Dat is zeker geen voorbeeld voor de andere bewoners daar. Ik zal toch eens praten met de zonnige camper. Ik weet dat het op het ogenblik moeilijk is om met die maatschappijen te praten, omdat die volop in veel organisaties zijn. Maar dat neemt niet weg dat er daar toch eens een initiatief zou moeten genomen worden. Om daar iets van te maken, waar eigenlijk heel die nieuwe buurt, want die komt er ook bij, hè, echt actief kan zijn en dingen kan organiseren. Ik herinner mij destijds Sambelijnhof, die hadden nu een eigen kermis, daar was een echte werking enzovoort. Ik vermoed met een totaal nieuwe wijk en allemaal nieuwe jonge mensen die daar komen wonen, dat je hetzelfde zou krijgen. Als je daar tenminste een beetje infrastructuur
hebt. Ja, wat dat betreft, omdat je de kermis nu noemt, ik wist dat bijvoorbeeld niet, maar dat is in het kader van een project dat nu recent ter sprake gekomen is van buurtgerichte zorg. Zal er gewerkt worden rond die kermis en worden al die straten daar in de omgeving daar ook bij betrokken? Dus dat staat mee in een programma dat door de sociale dienst naar voren geschoven is en dat zal rond die kermis opgevat worden, rond de Sandelijnhof kermis van destijds. Ik kende het niet. Maar dat is een insteek wel geweest van een buurtgericht zorgproject dat daar op til is.
Ja, maar dus dat locatie, dat staat er. Dat kan eigenlijk met betrekkelijk weinig kosten terug ingericht worden. En ik denk dat dat echt zonde is
om die verwaarloos te laten. We zullen die vraag ook wel meenemen naar Zonnige Kempen nu. Daar is van alles binnen die één woonactor heel veel op til. Dus ik vermoed dat er op termijn wel wat perspectieven en kansen zullen liggen, omdat die ook hun patrimonium zullen moeten gaan herschikken. Willy, jij wil ook nog even tussenkomen daarover?
Ja, die vraag is al naar Zonnige Kempen toegesteld, hè. Voor dat inderdaad te huren of te kopen, maar daar is negatief op geantwoord. Voorlopig gingen die daar nog niks mee doen.
Ja, waarom toch niet? Denk ik dan naar de toekomst toe, als we zien dat die een woonactor en als dat patrimonium moet schuiven en overgeheveld worden, dan zal daar wat dat zulk soort lokalen zijn, zullen daar volgens mij echt wel opportuniteiten kunnen groeien, want die gaan buiten het patrimonium vallen. Hè. Een nieuw geheel gaat die niet zomaar willen overnemen en dan gaan daar volgens mij wel wat kansen liggen ook voor het lokaal bestuur om daar stukken van over te nemen.
Dat is momenteel ook een probleem, hè, dat die bouwmaatschappijen eigenlijk allemaal zo in een standstill zitten en dat ze geen een van allen nog iets willen doen totdat die hele reorganisatie er gebeurd is. Hè.
Ja, klopt. Anne, ik zie van u ook nog een handje.
Dat klopt. Ik heb hier nog een handje staan omwille van actiepunt 06, even kwijt, 060101. Daar zien we een enorme stijging aan de ontvangsten van de exploitatierekening. Van waar komen die stijging van de ontvangsten?
Dat is eigenlijk niet zozeer een sterke stijging, maar het is zo dat wij vroeger subsidies kregen voor het huis van het kind en dat wij subsidies kregen voor de weerwerkhesco's. De begeleidsters die vroeger als weerwerkhesco werden te werk gesteld, dat statuut is dan opgegeven en dan kregen we daar nog een subsidie voor. Die subsidies van de weerwerkhesco's die werden onder het algemene inkomsten gebudgeteerd, samen met de gewone subsidies voor de gesco's. In het kader van het nieuwe, ik mag het waarschijnlijk niet decreet noemen, maar van de nieuwe richtlijnen voor het huis van het kind, hebben wij vanaf 2022 krijgen wij transitiesubsidies. Tegen dat de nieuwe werking van kracht wordt in 2026, denk ik. En die transitiesubsidies, daar hebben we een vast bedrag voor gekregen. En dat is inclusief de weerwerkhesco's. Dus vandaar is de subsidie weggehaald uit de algemene inkomsten en hier toegevoegd, omdat we dat ook als één subsidie gaan krijgen onder de vorm van transitiesubsidies. En dat is een vast bedrag dat ons is toegezegd voor de komende jaren.
Dus dat is geen vermeerdering of het duurder worden van de kinderopvang? Dus
nee.
Enkel alleen...
Het is eigenlijk een grotendeels een verschuiving van dus het feit dat die subsidies die stonden op een andere plaats. Op een andere
actie. Ja. Dus ineens zien we hier van 2021 naar 2022 bijna €200.000 erbij. Ja. Of zo goed als €200.000 erbij.
Klopt.
Dus dat is enkel subsidies die verhuisd zijn van de ene post naar de andere post.
Ja. Ja. Oké, dank u.
Sophie, u had ik nog niet het woord gegeven, maar ik zie dat je op uw handje nog gestoken hebt, denk ik.
Ja, dat klopt. Ik had ook nog enkele vragen. Bij punt 6.3.3, over de gemeenteschool, daar had ik graag eens de stand van zaken voor. Wat dat de werken gaan zijn in de toekomst? In de nabije toekomst dan?
Daar is nu een ontwerper aangesteld, hè? Dus daar is die aanbesteding geweest voor die ontwerpers. Machtelt, de naam van de ontwerper ontglipt mij even, maar jij gaat dat wel kunnen...
De Bond.
De Bond architecten. En daar zal nu, denk ik, of daar is al een vergadering geweest, en er zal nog een vervolgvergadering komen voor het indienen van die ontwerpen, denk ik, hè, Machtelt?
Ja, dat klopt. We hebben een eerste vergadering gehad met de mensen van de Bond al, om dat allemaal nog eens te bekijken, zodat zij goed weten wat dat wij eigenlijk verlangen of wat dat wij graag zouden willen zien dat er valt onder het budget. Gewoon omwille van het feit dat we daar subsidies kunnen voor krijgen, proberen we daar op dit moment zoveel mogelijk onder dat bedrag te stoppen, zodat we eigenlijk heel veel subsidies kunnen recupereren. Wat de eerste instantie... Dus in eerste instantie was daar veel meer geld voor voorzien. En dan bedoel ik, ik denk al 10 jaar geleden... Maar omdat we een aantal dingen al aangepast hadden tijdens de legislatuur, dus nu en jullie ook al, dus de vorige legislatuur ook, hebben we nu ervoor gekozen om een groot gedeelte, dus het zal zijn dat de sportzaal zal afgebroken, dus de turnzaal wordt afgebroken. Daar komt een nieuwe turnzaal, er komt een drumlokaal naast, er komt een refter en dan boven komen nog klaslokalen bij. En dan aan de kleuterzijde, dus de kant van de Zwanenberg dan, daar zal een zijmuur geïsoleerd worden, dat dak wordt geïsoleerd. En de leraarskamer zal uitgebreid worden. Er komt een lift. En dan dacht ik, voor de rest zijn het de energie dingen die we eigenlijk allemaal gaan toepassen, zodat het hele gebouw energiezuiniger gaat zijn. Ze gaan ook proberen waterrecuperatie, dus ook dat de toiletten eventueel kunnen gezet worden op regenwater. En al die dingen gaan we op in dit geval proberen of trachten mee te nemen. Het is ook zeker de bedoeling om de school eigenlijk naar het park toe te laten leven. Dat wil zeggen dus dat een insteek zou zijn dat er langs de kant van het park grote ramen zullen steken, zodanig dat, eigenlijk, dat we het groen binnenhalen. En samen met het nieuwbouw, of het verbouwen en het nieuwbouw, gaan we waarschijnlijk ook, of gaan we trachten, een groot deel van de speelplaats ook te vergroenen. Dus dat zijn allemaal dingen die we trachten er allemaal onder te steken. En daarom hebben we die vergadering met de Bond al gehad, dat zij weten eigenlijk wat dat juist moet zijn, wat ze er eigenlijk allemaal moeten trachten onder te steken.
En een groot deel van die dingen proberen jullie deze legislatuur nog te beginnen of te...
Ja, we proberen in 23 te starten. Dus we hebben ook al een vergadering gehad met Agion om te bekijken. Dus wij zitten op dit moment, staan we eigenlijk bovenaan op de wachtlijst. Zij moeten nu juist weten over welk bedrag dat wij als gemeente willen of wat wij er willen in investeren. Dan weten zij welk bedrag dat zij aan Agion moeten reserveren eigenlijk om aan ons te kunnen betalen. En dat gesprek is er ook al, die vergadering is ook al geweest. Dus die zijn mee op de hoogte van heel het dossier. En van zodra dat dossier helemaal aangepast is, dus als we van de Bond een nieuw dossier krijgen, gaat dat terug naar Agion en dan, vanaf dan zou het moeten lopen. Allee, zou het moeten starten.
Maar dat blijft altijd wel een onzekere factor, hè? Ja. Dat is altijd voor een stuk afhankelijk van hoe snel daar een doorlooptijd is en wanneer dat je in die subsidieringsuitgaven kunt terechtkomen. Maar ons streefdoel is daar inderdaad om dat de spoedigste te kunnen laten uitvoeren. Maar daar hangen we een beetje af van de doorlooptijd, hè?
Van de mensen van Agion hebben we nu vernomen van zodra dat ons dossier inderdaad van de Bond terugkomt. We hebben de Bond nu aangesteld. Die zijn aangesteld vanaf 1 december, als ik mij goed herinner. Dus vanaf dat die eigenlijk hun dossier helemaal uittekenen en zij spraken dat dat normaal binnen enkele maanden al zou zijn, dus normaal voorjaar ofwel tegen de zomer aan, dat dat dossier zou klaar zijn. En Agion is nu al op de hoogte, dus dat zou willen zeggen, van zodra dat wij indienen, dat dat tegen het einde van het jaar eigenlijk zou moeten rond zijn, dat wij weten dat wij kunnen aanspraak maken op die subsidies. Dat is hetgeen dat nu voor ligt. We zijn natuurlijk altijd nog afhankelijk van wat dat daar natuurlijk aan carreroe doet, wat dat er nog gaat gebeuren of wat dat er nog zal voorliggen. Dat moeten we nu nog wel afwachten, maar dat is het verhaal dat we nu gekregen hebben, de laatste vergadering met Agion, alleen met de mensen van Agion eigenlijk, en met de mensen van de bond.
Ja. Mag ik daar nog even op tussenkomen? Ja. Je zegt juist van het park integreren in de school met grote ramen. Zijn dat dan die grote ramen die geplaatst gaan worden boven het oude afdak? Moet ik dat zo begrijpen? Richting park? Want daar kwamen toch ook...
De turnzaal zal waarschijnlijk ook een grote ruit naar buiten krijgen, dus naar het park op aan. De turnzaal, het drumlokaal hoogstwaarschijnlijk ook. De rechter gaan we niet...
Dat is gelijkvloers, hè? Turnzaal en...
Ja, dat is allemaal begane grond. En dan langs de kant waar het park, dus waar het afdak nu zit, daar zal nog afdak blijven.
En daar zal nog een groot stuk afdak... Dan,
nee, boven het afdak gaat er niets komen. Nee. Ja,
maar de rechter zit toch tussen het park en de turnzaal?
Nee, de refter gaat nu, hè? Nu zit de refter tussen het park en de turnzaal. En de refter zal komen naast de turnzaal.
Ah, oké.
Okay. Dus je hebt de turnzaal zal komen tegen de bouw van de brandweer, zal ik zeggen, tegen de muur. Dus daar zal de turnzaal en dan de refter zal daar langs rechts naast komen als je aan het park, met het zicht op het park. Alleen van het park naar de school kijkt. Ja.
Ja. En ik had dan nog een vraag.
Zeg maar.
Ja. Punt 7.2.2, dus voor het streven naar energie-neutraliteit van ons patrimonium en onze werking, daar zien we eigenlijk veel nullen staan. Is dat ergens anders naar verplaatst, die bijdrage die we daaraan gaan leveren, of hoe zie ik dat?
Dat is inderdaad eigenlijk zo dat vooral energiebesparende maatregelen waren waar we daar budget voor zagen. Maar meestal kadert dat in een renovatie of in een verbouwing of in een nieuwbouw. En dan is het eigenlijk heel moeilijk om die apart te boeken. Dus we hebben dat eigenlijk mee opgenomen in de bedragen van de projecten die lopende zijn. En niet nog een apart budget hiervoor voorzien. Dus de actie wordt hier wel beschreven wat we juist doen. Maar de kosten kunnen we niet echt afsplitsen, omdat die meestal in een groter project kaderen. En anders moeten we elke keer bij de rekening zeggen van ja, we hebben het wel gedaan, maar de kosten zijn ergens anders te vinden. Hebben we nu eigenlijk beslist om dat niet meer apart te budgetteren, maar mee op te nemen in de totale bedragen van de projecten die lopende zijn.
Dat is ook een beetje het gevolg, Sophie, van het feit dat we in het begin met die Campen 2030 en zo verder een aantal vergaderingen gedaan hebben met de diensten, dat er echt heel concrete acties zijn afgesproken en in de diensten zelf en in de werking en ook in de investeringen opgenomen. En het klopt denk ik aan, hè, dat werd er eigenlijk gezien. Vroeger werd daar een algemeen budget op geplakt en dat klonk allemaal heel schoon. Maar het is de bedoeling dat het vooral in de praktijk omgezet wordt en dat het echt concreet mee in de acties verwerkt zit. En dat is nu echt in dit meerjarenplan wel zo gebeurd.
Ja. Dan had ik nog een vraag van punt 7.2.3. Een groenere gemeente. Daar hadden wij toch wel onze bedenkingen bij. Een groenere gemeente. We zijn nu volop... voetpaden aan het openbreken om groen te creëren, parking aanleggen met waterdichte klinkers. Maar aan de andere kant dan, 50 meter verder, dus achter de Bouwse Steenweg, gaan jullie nu ineens verkavelingen goedkeuren. Dus dan denk ik, groene gemeente, als je daar een hele zone hebt waar dat allemaal groen is, om dat dan volledig te gaan bebouwen, dan hebben we toch wel onze bedenkingen bij.
Sophie, ik kan even over die groene gemeente wel een aantal dingen zeggen. Als je vorige week denk ik dat er in onze gemeente een 2000-tal bomen geplant zijn. We hebben de Citizeneels volledig ontgroend. Wat dat verkavelingen betreft, en ik ga dan niet concreet op een bepaalde verkaveling in, daar worden toch wel wat eisen gesteld, denk ik, naar vergroening, groenbouw, waterdoorlatendheid en al die dingen die dat vroeger niet aan de orde waren en die dan nu opgelegd worden, die dat ook moeten nageleefd worden. Dus wat dat betreft, denk ik dat we inderdaad heel grote stappen zetten. Als je over verkavelingen spreekt, wordt daar nu gevraagd om bijvoorbeeld aan de verkavelaar om te voorzien in waterdoorlatende klinkers, hè, de bestrating waterdoorlatend te voorzien. Dat was vroeger ook niet het geval. Wordt er gevraagd om in plaats van in asfalt te werken, om in klinkers te werken die dat waterdoorlatend voorzien worden, wat dat de wegenis betreft. Wordt er gevraagd om bepaalde groenaanplanten te doen die dat voldoen aan de normering om te zorgen dat je meer groen krijgt in een verkaveling en niet de gemeente achteraf die pleinen moet gaan aanleggen. Wordt er aan de verkavelaar gevraagd om, als er een verkaveling aangelegd wordt, om te zorgen dat hij ook speelgebieden en dan liefst natuurspeelgebied voorziet in de verkaveling. Dus daar alleen al in denk ik dat je een vergroening ziet, los van de rest van het beleid. Hè. Als ik zeg dat wij in de Cité Cerneels met samenspraak met een brandweer voor honderdduizenden euro's extra groenvoorzieningen voorzien, als wij op de Cité Cerneels voor een paar honderdduizend euro onthardingsoperaties gedaan hebben om te zorgen dat daar meer mogelijkheden zijn naar groen aanplant. Als we daar in samenspraak met Natuurpunt de laatste maanden gezorgd hebben dat daar ook in de toekomst een wandeling zal kunnen doorgaan. Als wij een hondenweide met heel wat groen, extra groenvoorzieningen voorzien, dan denk ik dat dat ook kadert in een groenere gemeente. Als er een geboortebos aangeplant wordt met een natuurspeeltuin, dan kadert dat ook in een groene gemeente. Dus ik snap niet de vergelijking tussen een verkaveling waar dat heel wat groenvoorzieningen gevraagd zijn en opgelegd geweest zijn en het feit dat we geen groene gemeente zouden zijn. Dus dat begrijp ik niet echt.
Ja, maar dat we geen groene gemeente zijn, dat heb ik niet gezegd. Hè. Maar ik vind dat gewoon spijtig dat er dan wel moeite wordt gedaan langs de ene kant, maar langs de andere kant worden er dan wel verkavelingen bijgebouwd.
Dus is uw standpunt dat een verkaveling niet meer kan als je een groene gemeente bent? Of moet ik daar nu wat afleiden?
Nee, dat kan nog wel, maar ik vind dat spijtig dat je dan rond de kerk gaat helemaal vergroenen en 50 meter verder gaat het eigenlijk half dicht leggen. Dat is gewoon echt...
Sophie, maar dat is, allee, ik ga dat nu zeggen, hè, dat is echt heel platte politiek wat dat je nu doet, want dat moet je eens zeggen. Ja, waar dat daar nu op dit ogenblik, als je nu spreekt over, daar gaat het alles dicht leggen. Over wat spreek je dan? Heb je daar enige idee wat het er aan groenvoorziening, aan waterdoorlatendheid, aan wat is en zo verder voorzien is?
Ja, dat is al wel groenvoorziening, maar waar die huizen staan, dat wordt toch verhard. Wat die straten liggen, dat wordt toch verhard.
En wat ligt daar nu?
Nu liggen daar velden, bomen. Er staat één...
Heb je daar een idee van hoeveel bomen dat daar staan, Sophie?
Nee, ik ken dat daar niet, maar dat is wel groen. Want al die mensen die daar wonen, zijn nu op groen en dan zijn die op gebouwen.
Sophie, allee, echt waar. Ik zou echt graag hebben dat je daar eens concreet naar de situatie gaat kijken. Dat je eens gaat zien op welk groen dat daar momenteel gekeken wordt. En dat je de bomen eens gaat tellen die dat daar staan. En dan moet jij tegen mij zeggen, de bomen die dat er nu gevraagd zijn in het kader van die verkaveling, en die moet je dan tellen en vergelijken met de bomen dat daar nu staan. Ik denk dat ze maal 5, maal 6 gaan. Als je naar waterdoorlatendheid ziet, dan zullen zien dat alles daar gevraagd is in waterdoorlatende materialen. En als je dan kijkt op het groen dat men daar zit te kijken, daar staat momenteel denk ik een tentconstructie, daar staat momenteel gewoon wat gras. Hè? Dus naar CO2 en al die CO en dergelijke meer, is dat helemaal, heeft dat niks te maken met vergroening. Dit is gewoon echt op een heel gemakkelijke manier op iets proberen te schieten zonder de inhoud van dat verhaal te kennen. Als je zegt van, daar staan bomen, ga ze dan morgen tellen en vergelijk ze met degene die dat er achteraf gaan staan. Ik vind dit echt gewoon niet correct. Echt niet.
Stijn, mag ik dat misschien even op inpikken? Ja. Ja, het verschil daar gaat hem ook altijd zitten in... één, je gaat zien hoe dat ingekleurd is in het gewestplan. Hè. Als dat verkaveld is, gaat dat rood zijn. En als dat nu gemeentelijk een eigendom zou zijn, dan heb je meer argument om te zeggen van oké, wij gaan een groen park of weet ik veel wat van maken. Dat heb je niet zomaar in handen met privéverkavelaars natuurlijk. Het enige wat wij kunnen doen is, en dat is hetgeen waar we nu met onze dienst heel hard mee bezig zijn, is dat proberen te sturen in de juiste richtingen en naar de zaken op te leggen die dan moeten gebeuren. Waar dat de Stijn just ook gezegd heeft, dat worden tot in het extreme allerhande zaken opgelegd, maar volledig zeggen, allee, en ik
meen trouwens verstaan te hebben in heel de discussies dat we ook gehad hebben rond, rond het blauwdrukverhaal, zal ik het zelf maar noemen, dat toen kwam een beetje de vrees van, gaan we nu alles stilleggen? Hè? Dat doen we inderdaad. Nee, we sturen het in de goede richting. Dus ik begrijp nu precies het omgekeerde, dat je wenst dat dat volledig stilgelegd wordt. Wat dat trouwens ook niet kan, hè, dat houdt trouwens voor een deputatie ook geen stand. Hè. Dus we proberen gewoon naar de juiste zaken te gaan opleggen.
Ja, en bijkomend, Sophie, ik zal de vraag even stellen. Hè. Als jij zegt van, ja, daar komen huizen en dat wordt verhard. Hè. Ik zal de vraag concreet stellen. Wij kunnen als gemeente bijvoorbeeld alle bouwgronden die daar de perkavel in Kardijnland liggen, die dan nog moeten verkocht worden, daar kunnen wij als gemeente zeggen, we gaan die niet verkopen, we gaan daar geen bouwgronden maken, we zetten daar overal groen. Hè. Is datgene dat jij verstaat onder vergroening als gemeente? Want dat kunnen we wel. Hè. Daar kunnen wij als gemeente zeggen, die bouwgronden gaan we nu toch niet verkavelen, want ons visie is, we gaan in plaats van die bouwgronden maken, gaan we zorgen dat daar extra groen komt en geen verharding komt en geen huizen op komt. Allee, dat is toch echt wel een beetje met de haren getrokken en dat staat echt niet, dat is echt niet meer realistisch. Hè. Dat is echt proberen en dan ga ik nu gewoon zeggen, mij aan iets te linken en daar te zeggen, zie je, dat heeft niks meer met een groen beleid te maken. Dat is wat dat je probeert en dat staat haaks op wat dat er in realiteit kan. Want als je dat meent, dan moeten wij morgen als gemeente geen enkele bouwgrond meer verkopen en mogen we daar allemaal groen op aanplanten, want dan zijn we in uw ogen aan het vergroenen.
Wat bedoelde nu met mij aan iets te linken?
Over welke verkaveling spreekt je nu?
Nou, daar heb jij toch niks mee te maken?
Wie heeft dat gezegd? Daar ben ik buiten.
Jij hebt op de raad gezegd dat ik daar iets mee te maken heb. Dan hang ik met een sjerp aan de naak.
Het gaat over de verkaveling toch dan dingen, hè? Op de Mikhoef, hè, wat je zegt, 50
meter. Nee, het gaat over de verkaveling van de Nijlse Steenweg.
Wie heeft dat goedgekeurd?
Dat is toch al, die plannen zijn toch al overal gedeeld en zo.
Maar wie heeft dat goedgekeurd? Omdat je zegt, we hebben dat goedgekeurd, dat is toch nog geen goedkeur.
Die vergunning is nog niet in orde, hè?
Nee, maar ja, er zijn toch al plannen gemaakt. Vroeger werd toch gewoon gezegd, nee, dat gaat niet. Nu waren er al plannen gemaakt.
Sophie, maar mag ik nu eens iets zeggen? Arre, je zegt, daar vergunde en je spreekt over iets dat niet vergund is. Mag ik nu eens iets zeggen? Volgens mij weet je echt niet over wat dat dossier hier gaat, hè? Allee, als je spreekt over een vergunning en een verkaveling die dat vergund is, dan kan ik er maar één noemen en dat is die waar ik bij betrokken was. Hm? Als je spreekt over de Nijlse Steenweg, daar concreet kan ik alleen maar zeggen, ben ik niet bij betrokken. Hm? Is ook niet vergund. En je spreekt van, ja, daar gaat het dan iets vergunnen. Waar hebben wij iets vergund? Ik stel
ja, maar dan zullen we afwachten of dat het vergund wordt en dan zullen we het er nog eens over hebben, hè.
Het is ook niet omdat dat is nu nog niet vergund. Uiteraard zijn er al wel plannen die daar over en weer gegaan zijn. Hè. Het zou een beetje hallucinant zijn dat ineens dat plan er komt en dat het dan oké, vergunnen of niet is. Hè. Dus als je dan volgende keer erop gaat doelen van ja, zie, het is nu wel vergund. Ja, uiteindelijk, wij gaan dan niet kunnen zeggen, we doen hier niks. Hè. Wij gaan dat op een gegeven moment wel in meegaan. Maar daar is al heel veel over en weer gegaan. Allee, in detail ga ik dan nog niet treden, want die vergunning is er nog niet. Maar uiteindelijk zullen wij dat wel tot een compromis eruit geraken, maar daar hebben wij al heel veel groen elementen en klimaatelementen opgelegd, ja.
Sophie, en ik zal de situaties anders draaien. En toen was er hier geen enkele opmerking op deze gemeenteraad. Hè. Als we in een tijd, over een paar maanden, over de Molenstraat spraken, hè, over de inrichting van het openbaar domein, daar kwamen zoveel appartementen bij. Want ik heb, omdat je er nu toch over begint, ik las in uw blaadje over speciale krachten die dat er zouden spelen als er een bepaalde verkaveling kwam. Hè. Tegen het advies van de Gekkenraad in. Waarom heb je daar niet vermeld? Er zitten Poelmans daar, waar dat het over ging en waar dat er ook heel wat appartementen kwamen en waar dat de Gekkenraad ook een ander visie had. Dat heb ik niet gelezen bij jullie. Is het dan niet op de persoon dat daar gespeeld wordt? Want daar heb je er geen enkele opmerking over gemaakt en dat was ook tegen het advies van de Gekkenraad in.
Dus de Poelemaans is al verhard, hè? Dus dat is niet een extra verharding. Hè?
Nee, het gaat er toch over de krachten die er spelen om tegen de Gekkenraad in te gaan. Daar ging het toch over, denk ik. Hè?
Ja.
Nee? Ik moet dat eens teruglezen.
School.
En een dossier dat niet vergund is en waar je zegt van, ik wil echt wel, en die dialoog wil ik echt wel eens aangaan, hoe dat er momenteel met die vergunningen omgegaan wordt, hoe dat daar eisen gesteld worden. Ik geef maar één voorbeeld. Als je naar het dossier van Aldi kijkt momenteel, hè, dat daar staat. Daar staan volledig nieuwe fietsenstallingen. Je zult die misschien gezien hebben, die staan naast de Nietegemse Steenweg. Dat is in het kader van onderhandelingen die dat er gevoerd zijn. Hè? Maar dat er gezegd is van, kijk, daar moet alles waterdoorlatend zijn. Daar moet met waterdoorlatende materialen gewerkt worden. En we gaan ook breder denken. Er moet ook iets terugkomen naar de gemeenschap. Op kosten van al die moet daar een overdekte fietsenstalling komen die dat kan gebruikt worden voor mensen die dat daar op de bus staan te wachten. Op die manier worden daar echt wel heel veel eisen gesteld aan vergunningen. Wordt daar een hele grote dialoog gevoerd. Waarom? En dat kan ik u ook ineens zeggen, om situaties die dat we momenteel op de Nijlense Steenweg meemaken, hè, waar dat er geen plaats is om te parkeren, waar dat er dan heel gemakkelijk hier kan gezegd worden welke maatregelen worden daar genomen, omdat er daar toen geen dialoog of overleg over is gevoerd. Dat meen ik echt waar, daar zijn onze diensten van A tot Z heel nauwgezet mee bezig om aan verkavelaars, aan projectontwikkelaars, aan mensen die dat grote projecten willen zetten, heel zware eisen op te leggen. Als je de situatie bekijkt die dan momenteel aan de kerk bezig is, hè, geef dat maar als voorbeeld. Hè. Daar was er destijds, hè, die plannen die dateren van voor deze legislatuur, daar waren concreet geen afspraken gemaakt over hoe dat openbaar domein zou ingericht worden. Hè. Het helemaal concreet uitwerken daarvan, dat is door ons diensten de afgelopen maanden opgenomen. Wat is de insteek geweest? Zoveel mogelijk vergroenen en probeer dat zoveel mogelijk door te trekken naar de kerk. Je zult binnen een paar maanden zien wat de resultaten daarvan zijn. Ik blijf daarbij, als er wat dat er van vergroening betreft, wat er aan voorwaarden en dingen opgelegd worden de laatste maanden binnen steden, wat we binnen onze dienst, dat is gigantisch verschil met vroeger. En je zult die resultaten wel zien. Alleen vind ik, als je daar iets tegenover stelt en als je zegt van daar verdwijnt dat en daar verdwijnt dat, leg dan A tegenover zetten, dan wil ik dat samen met u wel bekijken. En bij deze nog eens, de Nijlense Steenweg heb ik inderdaad niks of niks mee te maken.
Goed. Ik had dan nog één punt. Punt 8.2.1. Even zien. Ja, de culturele infrastructuur ter beschikking stellen. Wij zien dan dat de Lux, dat daar 1 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de renovatie. Wij hebben dat dan goedgekeurd, enkele gemeenteraden geleden. Dan werd ons zeker niet over 1 miljoen euro gesproken. Dus wij voelen ons nu zo wel wat zand in de ogen gestrooid. Want nu gaat dat over een heel ander bedrag. Daar hadden we nog een paar vragen bij. Heeft de brandweer en de veiligheidscoördinator daar onlangs nog controle gedaan?
Daar is een controle gebeurd op ons vraag. Ik denk, Lisbeth, een anderhalve maand geleden, daar zijn dan voorschriften gegeven naar brand, nooduitgangen en zo verder. En daar hebben wij nu, om maar te zeggen, als je spreekt over weerbaarheid van een organisatie en hoe dat een organisatie snel kan schakelen, daar denk ik dat de laatste weken op alle mogelijke fronten binnen de diensten is gewerkt geweest om zelfs binnen een korte tijdspanne van enkele maanden ervoor te zorgen dat in tegenstelling tot het verleden die zaal Lux een capaciteit zal hebben naar nooduitgang toe die dat volledig losgekoppeld is van het café. Hè, waar dat er vroeger gezegd werd, je moet ontsluiten via het café om bepaalde aantallen mensen te kunnen toelaten, hebben we nu die oefening opgevat om dat compleet los te koppelen van het café en zullen we daar zorgen dat er binnen de komende weken en maanden zelfs extra nooduitgangen zullen gerealiseerd worden, wat dan maakt dat die zaal volledig los van het café zal kunnen geëvacueerd worden en dat je daar ook naar 400 plus toeschouwers of in evenementsbijwoners kunt gaan. Dus dat is de situatie daar.
En hoeveel personen mogen daar dan nu eigenlijk binnen?
Strikt genomen, als je de keuring nu pakt zonder het café, denk ik, Elisabeth, want dat was volledig losgekoppeld van het café, zaten maar aan 120 personen, denk ik.
En is dat dan...
220, Stijn.
Of 220, ja.
En die laatste evenementen, zijn die dan afgelast eigenlijk voor COVID of voor de brandveiligheid?
COVID en brandveiligheid konden zij ook niet doorgaan. Zij mochten doorgaan, want de brandweer heeft gezegd, jullie beslissen dat, maar wij zouden daarbij komen, de maat, er was geen verbod, hè. Maar wij hebben, er is COVID-situatie toen genoemd voor die evenementen, van ja, dat ging toen niet naar verluchting toe en naar het feit dat er toen, ik denk dat ook 2 dagen later, nationaal afgelast was. En dat het overlegcomité, denk ik, die Lisbeth, ik weet dat niet, wij hebben die beslissing genomen, denk ik, op een woensdag. En dat er dan donderdag een overlegcomité geweest, waar dat eigenlijk volledig in de lijn lag, dat dat niet kon doorgaan. Zoiets was het, denk ik. Ik weet het niet meer juist.
Vrijdag is dat beslist, maar op donderdag hebben wij van de noodplanningscoördinator toen ook nog de vraag gekregen. Allee, één was de situatie in Herentouw toen heel slecht naar cijfers toe. En dat was heel verontrustend. En dan vervolgens was er ook nog bij de politie, dacht ik, op die moment een tekort omwille van ook daar ergens een besmettingsgraad. Ja.
Binnen en daarvoor
moeten elke niet gegarandeerd worden.
Ja, en voldoet dat ook aan de geluidsnormen eigenlijk?
Wat bedoel je, welke geluidsnormen?
Als er een evenement is of zo.
Daar hebben wij de voorbije jaren nog nooit een klacht over gehad.
Ja, oké.
Okay. Trouwens, Sofie, wat dat miljoen betreft, hè, de renovatie van Zalux is één ding, maar ik heb u gezegd dat we daar nog een aantal gesprekken aan het voeren waren voor de rest. De verhoging heeft voor een groot stuk te maken met een stuk terrein dat daarachter ligt en waar dat we ook gesprekken gevoerd hebben en waar dat we dus ook mogelijkheden hebben om dat mee in exploitatie te nemen. En dus daar zelfs een extra aanbouw te voorzien. En ik denk dan maar aan opslagruimte voor onder andere fanfare en dergelijke meer, dat die daar in aanbouw zou kunnen komen. Dat is dat extra budget dat daar onder andere bijgekomen is. Goed, nog vragen? Sophie, had jij nog een vraag? Oké, okay, Jan, dan zie ik u eentje nog en dan denk ik dat we bijna zullen kunnen afronden.
Ja, ik zit hier zo een beetje te blozen in plaatsvervangende schaamte. Ik ben ook lid van de oppositie. Mevrouw zegt dat zij de beste oppositie voeren, of de enige oppositie. Mevrouw, voordat je uw mond open doet, wilde ik vervolgens goed nadenken en u fatsoenlijk informeren in plaats van mensen achterna te praten. Alsjeblieft, wat nonsens dat je allemaal vertelt. Ten eerste, als het over ruimtelijke ordening gaat, ik ben daar zeer kritisch op het beleid dat gevolgd is door de schepen, maar ik heb al heel lang duidelijk gemaakt dat dat allemaal, als dat een beetje gemodelleerd is, goed uit gaat komen. Ten tweede, ik denk eens dat je moet nadenken, als Herentout wil bijbouwen, dan heb je de keuze, ofwel doe je dat in de Merode of ergens in het groen rond het dorp, ofwel doe je dat op de plekken waar inderdaad nog bebouwing mogelijk is op dit ogenblik. Dat wil zeggen de rode zones. Die zones die liggen inderdaad in het dorp voor een groot deel, maar dat zal wel iets zijn voor de toekomst. Iedereen zal inderdaad niet meer over die een hele grote tuin die van de ene straat naar de andere loopt, kunnen beschikken, daar zal woon bij komen. Maar, als je nu ziet, iemand die wil bouwen en die met zijn eigen project aankomt, alles verhardt en heel de winkel doet zoals hij wil, en die tegen wat de gemeente van hem vraagt ingaat, of laat ons eerder zeggen, de gemeente zegt gewoon sorry, dat gaat niet vriend, hè, en dan is het gedaan, en die loopt naar Antwerpen, de kans is zeer groot dat hij daar dan nog gelijk krijgt. En dan zitten we eigenlijk met de gebakken peren. Het systeem dat nu gebruikt wordt is overleg. Eigenlijk de ontwikkelaars en de mensen die willen bouwen eventjes bij de hand nemen en zeggen, kijk, als je dat nu zo doet, dan heb je ook diezelfde resultaat. Maar dan zit het eigenlijk maatschappelijk gezien veel beter ineen voor het hele dorp. En gaan we naar een groen dorp werken. Ik snap niet wat uw probleem daar is. En ik denk dat je daar eens grondig moet over nadenken. Want wat je nu de laatste 10 minuten allemaal gezegd heeft, dat is één een hoop blauwe zever die je misschien aan de toog kunt vertellen. Maar echt, voor de gemeenteraad is dit serieus onwaardig hoor. Wat de lux betreft, dat zijn kosten die waarschijnlijk over vele jaren gespreid zullen zijn. Of enfin, die in ieder geval voor vele jaren zullen nuttig zijn. Dat is één, maar ik wou het eventjes over Markt 21 hebben. Ik ben daar in de week even binnengeglipt. En dat ziet er fantastisch uit. Maar ik zou toch aandringen op eigenlijk polyvalentie. In die zin, bijvoorbeeld lokaal van voor, daar zit denk ik de fotoclub. Maar die hebben enorm veel opwerkruimte. Dat zou ook een vergaderlokaal kunnen zijn voor andere verenigingen enzovoort. Ik hoop dat daar rekening mee gehouden.
Ik kan daar al even op zeggen, dat dus, om maar te zeggen, dat daar echt wel werk van gemaakt wordt. Ja. Wat dat de fotoclub betreft, hè, daar zijn vorige week de gesprekken geweest, hè, dus door de dienst. Daar is een heel voorbereidend traject aan geweest. En natuurlijk willen wij naar een heel nuttige inzetbaarheid van die lokalen gaan. Dus zoals er gezegd, zij zitten daar één avond. Hè. Dus die kasten dat daar staan voor opslag, die zullen allemaal kunnen afgesloten worden. De bedoeling is dat die lokalen ook mee in gebruik zullen kunnen gewonnen worden door gemeentelijke diensten en eventueel fractievergaderingen. Dat is iets dat al jaar en dag beloofd en gedaan is. Maar dat zal daar kunnen gerealiseerd worden op een heel eenvoudige manier. Dat is in samenspraak gebeurd door tussen de verenigingen en dingen. Die hebben vorige week vrijdag, Machtel, denk ik, de toelichting gekregen bij de contractsvoorwaarden. En dat kan ik u ook al zeggen. Ik ben blij dat je zelf dezelfde redenering maakt. Hè. Polyvalentie en zorgen dat er zoveel mogelijk nuttig gebruik kan gemaakt worden van die zalen. Wij zijn afgestapt van de klassieke redenering, zoveel huur per maand. Hè, en dan heb je dat lokaal achter de beschikking. We hebben de situatie omgedraaid en gezegd van kijk, dat is het huurbedrag per maand. Maar als je zegt, ik heb dat lokaal maar één dag per week nodig, hè, dan zijn wij bereid om dat huurbedrag gewoon tot 1/7 te herleiden. Met als gevolg dat je dan 6 dagen dat lokaal kunt ter beschikking stellen. Uiteraard moet je dan zien dat dat dan vooral gemeentelijke diensten zullen zijn, in dit geval fractievergaderingen voor politiek, omdat er voor andere lokalen zijn en voor andere verenigingen of wat dan ook zijn er heel wat andere lokalen ter beschikking dat daar meer gepast voor zijn. Maar dat is de manier waarop dat we daarmee omgaan. Dat is ook de manier waarop dat, denk ik, dat op een heel maatschappelijk verantwoorde manier kan. Als je ziet wat dat we daar gerealiseerd hebben, en we spreken hier over spaarzaamheid en zo verder. Als je ziet welke budgetten dat daar tegenover stonden en dat we dat echt wel een stuk lager hebben kunnen afronden in die afwerking, als je ziet wat dat daar gerealiseerd is, vooral ook met eigen diensten, dan zeg ik chapeau dat het daar zo snel kunnen komen is. En twee, je gaat daar met een heel centrale locatie zitten die daar zowel voor die verenigingen zelf, maar ook fractievergaderingen en ook onze eigen gemeentelijke diensten gaan er op een heel vlotte manier centraal in het centrum kunnen gaan vergaderen. Dus die polyvalentie is al gevrijwaard en zelfs al besproken met de verenigingen.
Ik wou mijn tussenkomst nog even afsluiten met een woordje voor mevrouw Gabriels en haar fractie. Beste vrienden, wat in de laatste 3 jaar gerealiseerd is door dit bestuur, en ik zeg dat vanuit de oppositie, hè, dat zijn niet directe politieke vrienden, is veel meer dan in de laatste 12 jaar daarvoor. En dat is in 3 jaar tijd. Als dat zo verder gaat, dan zal inderdaad Herentout een stuk beter zijn. Over, en ik zeg niet over 3 jaar, misschien over 9 jaar, over 12 jaar. Maar we gaan nu vooruit, terwijl we eigenlijk 12 jaar stilgestaan hebben. En uw kritiek is zeer laag. En apropos, als het dan over de fameuze verkaveling gaat, waar zogezegd de burgemeester in betrokken is, hè, ik waardeer het ook niet dat je nog eens zo een insinuatie maakt in je bladje, waar dat je, nadat je hier zegt, ja, maar wij, dit en dat en dat. Nee, je bent nog altijd bezig met robotjes te stimuleren en te insinueren. En je doet dat heel fijn, maar enfin, heel laag bij de grond.
Jan, dat uitgerekend jij over roddeltjes moet beginnen. Je hebt 30 jaar niks anders gedaan, dus ik zou daarover willen zwijgen. Want de mevrouw, pot bij de ketels.
Mevrouw, wij hebben nooit geroddeld. Wij hebben altijd in de gemeenteraad gezegd wat er was, op een fatsoenlijke manier. Het is nog zelfs een burgemeester die mij, maar ook de huidige burgemeester, ook voor onnozelaar schoot in vergaderingen. Die het zelfs bestond om recht te staan en de huidige burgemeester te intimideren door bij een tussenkomst naast hem te gaan staan. En dat soort technieken. En jij spreekt over fatsoen en jij spreekt over... Allee, alstublieft. Ik denk dat je eens even de verhaaltjes van thuis moet vergeten en dat je eens ergens moet luisteren naar mensen die dat objectief kunnen beoordelen. Uw politiek is meer haat en tegenzin tegenover anderen dan dat dat werkelijk beleid is.
Goed, maar laat ons nu vooral vooruitdenken voor heel Herentout, hè, en zorgen dat we met dit meerjarenplan, wat dat denk ik dat heel ambitieus gewerkt is door de diensten, dat we daar grote stappen vooruit in kunnen gaan zetten en hopelijk daar samen, en dan bedoel ik daar letterlijk alle fracties heen, over alle partijgrenzen heen, de komende jaren heel constructief mee aan de slag kunnen gaan en dat we de steun kunnen geven aan onze diensten die dat dit meerjarenplan, denk ik, echt wel met een nieuwe insteek hebben proberen te benaderen. Ik stel voor dat we overgaan tot de stemming.
Voorzitter, de stemming gaat nu toch echt alleen over het punt het van de loonschermen.
Ja. Dus Sofie, ik zie nog een handje van u. Jan van u ook een handje, maar ik neem aan dat dat voor de tussenkomsten was. Doe die even weg als je wilt. En dan kan ik... dan kan ik zien... kunnen wij het gedeelte OC&W goedkeuren? Oké, dan keuren wij bij deze... met unanimiteit het gedeelte van het OC&W goed, wat dat de meerjarenplanning betreft. Dan denk ik dat we naar het volgende punt kunnen gaan. En mijn excuses, maar ik moet hier even mijn beeld hernieuwen. Dan de kennisname van de goedkeuring jaarrekening 2020. Dat is een kennisname. Als ik geen handjes zie, dan kunnen we die kennisname als dusdanig doen. Dan hebben we de goedkeuring van het gebruik van de wedersamenstelling van huurwaarborgen. Dat is een manier van werken die dat in samenspraak met Belfius wordt vooropgesteld. En waar dat er, zoals dat je weet, binnen het OC&W wordt er soms aan mensen die dat nood hebben aan het vernieuwen van hun huur, of naar een nieuwe huurwoning te gaan, een tussenkomst gedaan. Wordt daar soms een voorschot betaald en dan wordt die fragmentarisch afbetaald. Om dat nu allemaal heel transparant te houden en vooral ook heel overzichtelijk te houden om te zien hoeveel dat er al terug is aangezuiverd door die mensen die dat voorschot gekregen hebben, kan daar nu eigenlijk een huurwaarborgrekening geopend of een rekening geopend worden die dat daarna omgezet wordt in die waarborg door dat systeem van Belfius. En waar dat er dus die bankwaarborg die dat er voordien via het OC&W gegeven is, wordt vervangen door diezelfde huurwaarborgrekening. Dat is een voorstel dat vanuit de diensten gekomen is. Daar vragen wij de goedkeuringen op die manier ook van dat systeem gebruik te mogen maken. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Oké, dan is ook dat punt goedgekeurd. Dan het algemeen reglement van de minder mobielen. Centrale, ja, iedereen kent die dienst wel, denk ik. Een aantal onder jullie, of toch sommigen, zijn daar ook actief in. Die wint dus aan belang, denk ik. En dat is de vraag om de kilometervergoeding daar op 0,3707 euro per kilometer te zetten. Zodat dat meer kostendekkend kan zijn en zodat daar tegemoet gekomen wordt aan... dat voorstel. Wij koppelen dat dan ook aan die tarieven die momenteel door taxistop worden opgelegd. Dus we gaan dan naar de maximum marge. En dan bijkomend zult je ook zien dat daar een minimum fix bedrag voorzien is van 2,50 euro per rit. Waren daar nog vragen of opmerkingen bij dit? Dan kunnen we dat ook als dusdanig goedkeuren. Dan is er de goedkeuring van de aanpassing ook van de kilometervergoeding. Ja, we hopen dat we dat niet te lang meer gaan nodig hebben, maar de situatie is niet elke keer zoals dat we die wensen. Dat is voor het vaccinatievergoed COVID-19 van en naar het vaccinatiecentrum. Daar wensen we ook die tarieven tegelijk te stellen, dus ook te koppelen aan die taxistop maxima die dat daar vooropgesteld zijn. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Goed, dankjewel. Dan kunnen we ook dit punt unaniem goedkeuren. Dan zijn we denk ik door de officiële agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn door. Zijn er nog vragen of opmerkingen in Varia? Voor wat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn betreft, dankjewel allemaal voor de constructieve stemmingen in deze. En dan gaan we onmiddellijk over.